Yo, dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van The Aftermatch Podcast. Alweer aflevering 15, speelronde 34 van de Premier League. We hebben genoten, we zijn een tijdje weg geweest in verband met, onze Alexis was niet zo fit de afgelopen week, dus hebben we even een keertje overgeslagen.
Helaas.
Maar hij is weer back, hij is weer fit. We hebben een nieuwe bezoeker erbij. Goatman, welkom. Special guest,
je
weet het.
Dankjewel.
Jongens, hoe was het? Hoe gaat het met jullie, jongens?
Zal ik beginnen?
Ja, zeker. Special guest.
Ik adem nog, maar afgelopen wedstrijd van Arsenal tegen City en nu net een kwartier geleden met Ajax PSV. Ja, wat zou ik zeggen? Het doet me pijn. Maar ik moet er denk ik zeker 3-4 nachten over slapen, man.
Ja, die pijn ken ik, man. Die pijn voel ik wel van je, man.
Ja.
Maar misschien kan je de kijkers vertellen, je hebt het net al gezegd, maar welke teams jij support?
Ik ben sowieso een gunner. Dus Arsenal. In Montenegro en Ajaxiet. Dus dat begrijpen jullie me nu wel.
Ja, dat is een pijnlijke week voor jou geweest, man.
Ja, man.
Helemaal net 10 minuten geleden. Ajax net de reis, penalties.
Ja. De eerste helft was rampzalig. Het was heel rumoerig. De tweede helft begon het al een beetje. Ondanks dat de eerste helft Ajax voorstond. En op een gegeven moment de penalties heb je al gezien hoeveel missers. Het was gewoon... het was killing om naar te kijken, man.
Ja, het was zo'n gekke penalty-reeks.
Ben je nog steeds Ajax-fan? Na dit seizoen? Of ben je net als die Ajax-fans die...
Nee. Als ik een Arsenal-fan ben...
Meegaan.
Als ik een Arsenal-fan ben, dan begrijp je me wel. In goede tijden en slechte tijden gaan we door.
Okay. Heb je ook nog wat te vertellen over PSV? Want je had het alleen over Ajax, die het slecht deed. Misschien een klein beetje props richting PSV.
Ik probeer zo objectief mogelijk te zijn. Maar zoals ik al zei, van beide kanten, ik vond PSV ook wat minder, Ajax helemaal. Maar dat is al bewezen afgelopen wedstrijden ook. Maar dat komt ook doordat ze ook een hele nieuwe team hebben. Kijk, Tadić is nu de enige, denk ik, nog van het team, gouden seizoen van 2018-2019. De rest is allemaal al weg. Dus daar zijn ze nog mee bezig. En nog ook intern wat er allemaal nog speelt. Je hoort ook laatst nog met Van der Sar, daarvoor met Mark Overmars. Ik weet niet of dat ook invloed heeft intern met de spelers. Ik denk van niet, maar ik hoop het ook niet. Maar ja, PSV, wat zal ik zeggen? Die heb het gewoon verdiend, klaar. De wedstrijd daarvoor, de competitie, ook eerlijk is eerlijk. Als we Alliantje kunnen uitdelen.
Geen prijzen dit seizoen voor Ajax. Nee. Wat nog erger kan zijn voor Ajax is dat ze... eventueel geen Europees voetbal halen of de Conference League waarschijnlijk.
Ja.
Denk je dat dat heel rampzalig kan eindigen voor Ajax? Een jaar geen Champions League?
Om Ajax niet te zien in de Champions League is wel een beetje raar. Maar dan zeg ik het ook
dat ik je onderbreek. Kijk, want we hebben zeg maar... Ajax hebben we deze laatste paar jaren gezien. En ze hebben één keer de halve finale gehaald en de rest was... redelijk. Ze deden het goed in Europa, deden het ook goed in Nederland. En daarom wordt Ajax gezien als een soort van subtop, bijna top van Europa. Ja. Maar denk jij na dit seizoen, geen Champions League, dat ze in één keer terug kunnen vallen en dat ze eigenlijk weer een paar jaar heel gemiddeld zijn en eigenlijk Europese subtop in plaats van dichter bij de Europese top zullen zijn?
Nee, ik denk dat ze weer misschien weer terugkomen. Kijk, dat had je ook daarvoor, zoals ik al zei, met het seizoen toen 2018-2019 was dat, toch? Daarvoor was het ook een beetje minder. Toen kwam Ziyech erbij, et cetera. Toen begon het team een beetje weer te leven. Maar dat heb je altijd, hè? Je hebt altijd zulke momenten dat op een gegeven moment een hele team op een gegeven moment weggekocht wordt. En dat ze weer moeten gaan opbouwen. Dat heeft PSV ook gehad. PSV was een tijdje ook heel goed. En op een gegeven moment hadden ze mindere momenten gehad. Maar dat heb je bij elke team. Bij Arsenal zie je het nu ook een beetje. Ze beginnen een beetje een vaste team te hebben. Als we even overstap maken daar naartoe. Maar laten we het even teruggaan naar Ajax, wat je zei. Ik denk dat dat ze wel sterker gaan terugkomen. Of het nou volgend seizoen is, dat weet ik niet. Ik heb helaas geen glazen bol. Anders was ik nu multimiljardair. ik vrees dat ze nog het volgende seizoen nog... Ja, tenzij het een goede trainer is. Ik weet niet wie de volgende trainer is. Ik hoorde dat het een Duitser is.
Voorspelt niet veel goed zijn Duitser.
Ja.
Ik hoor Johnny Heiting gaan verlengen.
Dat zou ook kunnen. Maar ik denk wel dat nu eigenlijk je het moet doen met het team wat je hebt. En ze hebben eigenlijk wel goede talenten rondlopen. Jonge talenten. Het is nog geen team. Snap je? De teamgeest, laten we het zo zeggen, die is nu heel zwak. Is nog niet zo hoog. En daar moet vooral de focus op gelegd worden. Want in principe hebben ze gewoon goede spelers rondlopen.
Ja. Ja, we zullen het zien met Ajax volgend seizoen. Maar ja, zoals je zei, is ook een beetje in transitie. Nee, ga maar.
Ja, om even terug te komen om de vraag van iemand te beantwoorden. Ik denk wel dat het rampzalig eruit gaat zien als ze op een gegeven moment de Conference League ingaan. Ik zie zo uit zo'n grote club niet daarin spelen. Maar ja, wie weet dat ze dan Feyenoord bijvoorbeeld, ondanks dat het rivalen zijn, die doen het fucking goed dit seizoen. Eerlijk is eerlijk, dat moet ik wel toegeven. Ja. Met moeite, maar om eerlijk te zijn, ze doen het gewoon goed. En dat is gewoon Arne Slot, die trainer is gewoon... Die zo'n team naar boven heeft getild, wel mijn respect. Maar die houdt het daar denk ik ook niet lang vol, want heel veel clubs azen ook op hem. Waaronder Ajax denk ik ook.
Ik heb begrepen dat hij volgens mij richting Engeland gaat volgend seizoen.
Ja.
Dat zijn een beetje de geruchten, toch?
Ja.
Nou, hij wordt financieel onafhankelijk zijn. Ik denk dat wel dat de enige competitie is waar je dat kan halen als trainer zijnde.
Ja.
Wordt wat concurrentie van Pep Guardiola.
Ja, maar dat dachten ze ook over, hoe heet hij van Ajax? Ten Hag.
Ten Hag.
Ja. Die, eerlijk, hij doet het nog steeds voor zijn eerste seizoen, doet hij het wel redelijk goed hoor.
Ja,
dat is ook redelijk inderdaad. Redelijk.
Ja.
Want hij heeft wel 207 miljoen of zo geïnvesteerd in een elftal. En de laatste paar weken, daar gaan we het sowieso zo over hebben, maar de laatste paar weken is het ook. Ja, dus dat laat zien dat zeg maar de Nederlandse trainers, dat zijn goede trainers, maar het is moeilijk om in de Prem, ik heb het niet over de andere competities, maar om de Premier League als Nederlandse trainer te slagen. Want ja, een Nederlandse trainer heeft toch bepaald voetbal, 4-3-3, tiki-taka, is allemaal leuk en aardig. Maar ja, Guardiola is eigenlijk de enige trainer die het laat zien, Arteta ook dit seizoen. Maar ja, ik ben wel benieuwd of Ten Hag ook na 4 seizoenen, zeg maar, zijn stempel echt op United heeft gedrukt of dat hij eruit wordt getrapt.
Ja, maar Alexis, laten we ook even eerlijk zijn. Hè. Kijk, dit is zijn eerste seizoen. Hè. Nou, of hij nou, hoeveel zei hij? 207 miljoen?
Ja.
Ja, ook al was het 400 miljoen. Ik vind van dat de trainer gewoon de kans moet krijgen. Het is wel, om eerlijk te zijn, het is vooral United, die heeft de lat ook heel hoog. Dus net als bij Ajax, die moet eerste worden, anders ga je eruit. Maar ik denk wel dat je een trainer wel, net als bijvoorbeeld een Arteta, wel de kans moet gaan geven om te ontwikkelen.
Ik zeg ook niet dat hij niet die kans moet krijgen, maar er zijn mensen, en ik zeg niet dat jij dat zegt, maar er zijn mensen die heel erg snel overhypen. En Ten Hag is nu niet eens, niet opeens de man die heel United gaat veranderen. United is een ramp op dit moment.
Klopt een paar jaar.
Ja, binnen de club. Maar omdat hij die goede start had, gingen mensen wel heel snel overhypen van oké, Ten Hag, zie je, hij heeft de stempel gedrukt op United en hij is de man die het gaat doen en bla 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 bla. Maar ja, we hebben het gezien bij Louis van Gaal, ondanks dat je goed voetbal kan spelen, goede resultaten kan halen. Het is heel lastig om te slagen bij United, dus mensen moeten een klein beetje kalm. Ik weet, het is een Amsterdammer, hij heeft het goed gedaan in Ajax, dus iedereen die uit Amsterdam die support hem, maar even kalm. En laten we even gaan kijken hoe hij het volgend seizoen gaat doen.
Ja, kijk, volgend seizoen is belangrijk, maar weet wel dat hij in het begin bijna misschien ontslagen zou worden, vooral die 4-0, als je nog kan herinneren, tegen Brentford, die vergeet ik nooit meer. En daarvoor had hij ook nog verloren. Dus hij had gelijk 6 punten, gelijk in de min. Dus hij was niet de meest... Maar ja... Laten we naar volgend seizoen gaan en kijken wat het gaat worden. Maar wel, ik nogmaals, hij heeft wel een voetballend team neergezet. Vind ik, vergeleken met de afgelopen jaren.
Ja.
Maar ja, dat is Ten Hag. Aanvallend voetbal, mooi voetbal. Gedurfd ook. Dat zag je ook toen met Ajax in de Champions League. Ik hoop dat hij dat ook terug kan doen in United.
Ja, maar ja, ja. Vandaag ook weer een overwinning tegen Aston Villa 1-0. Ja. Nou, toch wel goede vooruitzicht. Dat is vorige keer afgelopen wedstrijd ook gewonnen. Staat nu volgens mij ook, vierde. En best wel groot verschil ook met de nummer 5. Dus sowieso een plekje in de top 4 heeft hij denk ik wel verdiend dit seizoen. Dus
ja.
gaan we zien in de Champions League volgend seizoen.
Ja,
het enige probleem is, wat het is met die Engeland, is, maakt niet uit wat je doet, daar gaan gewoon die trainers, gaan daar echt heel, als warme broodjes over de toonbank. Eén keer ben je goed en de volgende keer lig je in de prullenbak, man.
Klopt.
En dat is een beetje dat risico, daar krijg je die tijd, ik begrijp het, je moet tijd krijgen om te ontwikkelen, team te ontwikkelen, maar ja, als de fans zeggen op een gegeven moment, na 2 wedstrijden, ja, moet weg, Ten Hag oud, dat gebeurt heel snel met die hashtag oud.
Ja.
Dan, voor je het weet lig je dan ergens in Italië. De meest grote trainers zijn daar geweest en hebben allemaal ook wel een keer hashtag opdonderen gekregen.
Ja, klopt.
Dus Ten Hag, ja, ik ben benieuwd wat hij daar gaat doen volgend seizoen en of die aankopen wel geslaagd zou zijn. Anthony, 100 miljoen. Je hebt toch zelf nog...
Wat vind je daar nou van Goatman? Anthony, die komt van Ajax. Ik heb jou daar moet ik wel eerlijk over zijn. Ik heb jou daar niet over gesproken. Maar ik ken jou een beetje en jij bent de type persoon die Anthony zo erg aan het ophypen is. En gewoon zeggen van hij is 100 miljoen waard en nu bij United doet hij het redelijk. Ik ga niet zeggen slecht. Wat vond je en wat vind je nou van Anthony als speler?
Kijk, technisch is hij heel goed. Hij maakt van die mooie trucjes en dergelijke. Snelheid heeft hij ook, vooral aan de flanken. Af en toe heb je dat nodig. Maar om te 100 miljoen. Vind ik wel een beetje aan de hoge kant. Om eerlijk te zijn. Maar dat heb je altijd met Nederlandse trainers. Hè. Als ze bij een club zitten, halen ze altijd van die spelers. Die ze al kennen of hebben getraind. En dan halen ze voor zo'n hoog bedrag. Dat was ook een ander trainer. Ik denk Louis van Gaal was dat, toch?
Ja, die is erbij had gehaald.
Ja, Blind ook. Blind ook, toch? Of ja. Was dat? Om jouw vraag te beantwoorden, wat ik van Anthony vind. Ik vind hem wel een speler, een redelijke speler die in de Prem zeker kan meedoen. Of die nou 100 miljoen is of niet. Hij heeft wel een beetje bewezen dat hij het wel kan. Maar het bedrag zijn we denk ik wel samen mee eens. Dat het wel een beetje aan de hoge kant is.
Dat hebben we betaald voor die man. Echt, ik begrijp het.
Ja. Ajax heeft zijn bank gelijk gevuld en heeft gelijk een paar spelers kunnen halen.
Ja, uiteindelijk hebben ze er niet veel mee bereikt. Dit
ze hebben wel een buffer, hè? Ze hebben wel nu een bepaalde buffer aan de kant. Ja. Waar u tegen zegt. Maar ik weet niet of ze volgend seizoen nog spelers gaan halen. Extra spelers. Maar Ajax staat vooral bekend met de jeugdopleiding. En daar hebben ze zeker ook vooral met De Jong en met De Ligt hebben ze zeker geld binnengeharkt.
Ja, maar het was wel heel veel wanhoop bij United. Want ik weet dat het tot de laatste dag duurde. En eerst was het nee en Overmars die was... Overmars die was er niet. Sorry, Edwin van der Sar was van we verkopen hem niet. We gaan ervan uit dat hij dit seizoen bij Ajax blijft. Alfred Schreuder die rekende daar ook echt op. Uiteindelijk gaat hij voor 100 miljoen. Maar ja, Ten Hag heeft ook Malasia gehaald. Die doet het ook redelijk. Casimiro. Ja. Die is wel...
Casimiro? Om eerlijk te zijn. Die heeft denk ik vriend en vijand verrast. Want ik dacht van op een gegeven moment. Hij gaat daar gewoon uitcashen. Hij gaat daar gewoon leunen. Maar hij pikkelt nog steeds, vind ik.
Ja, zeker man.
Zeker. Eerlijk is eerlijk. Ja, hij is ook oud. Hoe oud is hij?
30. Hij is niet zo oud. 30.
Oh, ik dacht...
Nog aan Forage naar Modric kijken. Hij kan zeker nog 4-5 wedstrijden mee. 4-5 jaar mee. Minimaal. Ja, ja, ja. Top
niveau. Ja, maar
Modric is wel een ander niveau, hè?
Ja, tuurlijk. Sorry? Modric is een ander niveau. Maar als je gaat kijken naar Casimiro, het is niet dat hij ver onder Modric zit. Natuurlijk zijn het andere voetballers, maar we hebben ook met Casimiro gezien dat hij constant in de basis stond. Primetime Real Madrid, 4 Champions League gepakt, dus...
Ja, nee, maar vergis je niet over hebben. Kijk, hem vergelijk ik ook met bijvoorbeeld met Busquets toentertijden. Was hij de stille motor, hè, van Barça. Hij maakte alle fouten goed, hè. Maar dat zie je ook bij Casemiro bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld als iemand een fout maakt, zit hij er gelijk op.
Ja, maar dat zie je nog steeds. Bijna...
Sorry?
Dat doet hij nog steeds, toch ook bij United vind ik.
Dat ja, doet hij nog steeds. En dat is vooral zijn kracht. Ik denk dat hij zijn sterkste als verdedigende middenvelder is. Maar hij valt ook soms mee. En dat is ook fijn om te zien, dat je zo ook zo'n middenvelder hebt. Die rent terug, die gaat naar voren, die coacht ook. Maar zoals ik al zei, dat is een stille kracht. Die ziet meestal de aanvallers, zie je meestal als ze scoren of de uitblinkers, een beetje die aan de flanken, net zoals bijvoorbeeld een Anthony, mooie trucjes maakt. Denk je, wow. Maar juist deze spelers, zoals een Casemiro en Busquets, die worden vaak niet, ja, ik zeg niet vergeten, maar die hebben echt een bepaalde kracht, een stille kracht. Wat ook voor de verdedigers ook heel fijn is, dat je iemand voor je hebt die ook soms fouten kan herstellen. Wat kan je voorstellen als een centrale verdediger naar voren moet happen en bang is dat er een steekpas wordt gegeven en dan bam. En dan heb je een Casemiro of een Busquets voor je die dat herstelt. Geloof me. Dan,
maar het middenveld is wel het middenveld, want Casemiro doet het inderdaad goed. Ten Hag lijkt inderdaad die Champions League plek te gaan pakken. Stevig op die vierde plek. Maar in zijn aankoopbeleid nogmaals, het is redelijk, het is geen top, maar het is oké. Vooral Malaysia, als je gaat kijken naar Malaysia en naar Weghorst. Prima voor dit seizoen, maar volgend seizoen verwacht je dus een niveautje hoger. Bruno Fernandes is in topvorm, vind ik. Ik heb Bruno Fernandes altijd een hele goede voetballer gevonden. Casemiro. Ja. Dan heb je eigenlijk nog één mannetje nodig, want Eriksen die doet het dit seizoen echt goed, vind ik. Alleen... Ja. Ja, we hebben gezien, hij is geblesseerd en dan valt er eigenlijk een heel gat. Sabitzer die heeft het proberen op te vullen, heeft het ook goed gedaan. Maar wie denk jij, ik heb net gezegd middenveld, maar het kan elke positie zijn. Wie denk jij dat Ten Hag moet gaan halen voor volgend seizoen?
We kijken naar waar, welke competitie, binnen de Engelse of over wereldwijd?
Nee, gewoon wereldwijd natuurlijk. De transfermarkt is open in de zomer. We zijn allemaal, denk ik, erover eens dat Ten Hag zeker spelers moet gaan halen. Want als hij met deze groep, denk ik, volgend seizoen de Champions League ingaat. En ja, eigenlijk verwacht je ook geen top 4, maar iets hoger. Dat je mee gaat doen om de titel. Dan heeft hij nieuwe spelers nodig, vind ik. Wie denk jij dat Ten Hag moet gaan halen voor United voor volgend seizoen? Welke speler? Ja. Over het algemeen gewoon.
Je weet hoe ik ben. Ik vind gewoon dat hij Aguert moet gaan halen van West Ham. Ja, man.
Aguert van West Ham.
Ja, man. Hij is verdediger, toch?
Ja.
Verdediger.
Maar je hebt het over middenveld.
Ja, middenveld. Eigenlijk had ik het over middenveld. Okay. Maar in principe maakt het niet uit. Hij moet spelers halen. Wat voor spelen denk jij nu 1, 2, 3 uit je hoofd van oké, die speler moet Erik ten Hag halen. Want die gaat Manchester United volgend seizoen beter maken en daardoor gaat United het goed doen volgend seizoen?
Kijk, ik heb even hardop denken. Degene die gelijk in mijn hoofd kwam, is die Christopher Nkunku, die van Leipzig.
Ja.
Maar hij is af van de middenvelder. Hem had ik gelijk in mijn hoofd. Maar ik had ook... ik weet niet of hij, aangezien nu ding daar is, hoe heet hij, die we net hadden opgenoemd, Casemiro, of Frenkie de Jong daar misschien zou passen. Maar Frenkie de Jong kan verdedigen, maar ook een beetje aanvallen. Maar vooral verdedigend is hij sterk. Hij is zelfs bij Ajax is hij zelfs had hij een centrale verdedigende positie gehad. Ja. Als CV. Ik denk bij United ook, toch? Een keer.
Wie? Bij United?
Maakt niks uit. Ik denk bij Ajax sowieso, maar bij United weet ik niet dat hij misschien een keer moest invallen. Dat hij terug moest. Maar ik dacht aan Frenkie de Jong en aan Christopher Nkunku.
Ja, ik denk... Ik ben het 100% eens met Dustin. Ja? Ik denk dat ze 100% een spits moeten halen. Middenvelder zou ik inderdaad gaan kijken naar een meer aanvallende middenvelder. Die Bruno Fernandes op dat middenveld kan gaan vergezellen. Maar de spitspositie, die is echt belangrijk, bro. Want met Wout Weghorst ga je het niet doen.
Oké, wacht even. Je had het eerst over middenvelders.
Ja, dus ik heb het over een middenvelder. Ik zou gaan kijken inderdaad naar namen die jij net opnoemde. Ik zou bijvoorbeeld ook gaan kijken naar Hakim Ziyech. Ondanks dat ik denk van oké, is geen garantie op succes, maar wel zo'n soort type middenvelder. Ik denk dat Bruno Fernandes is geen aanvallende middenvelder. Ik denk dat Bruno Fernandes het beste is op die 8. Met Bruno Fernandes wordt er heel veel gerouleerd. Ik denk dat als je Bruno Fernandes op 8 zet, Casimiro verdedigende middenvelder en dan een wat aanvallendere middenvelder hebt die eigenlijk de plek van Eriksen kan overnemen, dan heb je Eriksen als backup. Dus een type Ziyech of zoiets, dat een goede aankoop zou zijn voor United. Maar mijn vraag die was eigenlijk, misschien zei ik het ook niet duidelijk, excuus. Alleen mijn vraag die was, welke speler of welke positie denk jij dat United moet gaan versterken volgend seizoen? En ik denk dat je dan inderdaad uitkomt op Dustin. Op wat Dustin zegt, dat je dan uitkomt op de spitspositie. Ja, en dat je dan gauw gaat kijken naar Harry Kane of Osimhen. Wie denken jullie dat United moet gaan halen?
Ik zou dan op Osimhen gokken. Ik zou niet bij Kane doen.
Nee, kom op. Ik begrijp niet. Ik begrijp die Osimhen-hype. Ik begrijp hem. Hij speelt dit seizoen gevaarlijk. Alleen Harry Kane en vooral de laatste paar weken. Monster. En ik denk dat hij perfect zou passen bij United.
Ja, maar zo'n monster heb je ook in Italië nu, die ook in Engeland heeft gespeeld. En ook zelfs bij United. En je weet gelijk wie ik ga opnoemen. Dat is Lukaku.
Oh mijn god.
Lukaku terug.
Jullie onderschatten die man. Lukaku. Ik zeg je eerlijk. Ik denk onder Ten Hag, denk ik wel. Ja.
Dus als jij zou kunnen kiezen tussen Harry Kane en Lukaku, dan zou jij voor Harry Kane gaan. Of Lukaku gaan.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zei wat ook nog een spits is die je ook kan benoemen. Want je hebt Kane al genoemd.
Dat duidelijk.
Ja, en Kane, zeg je eerlijk. Kijk, je hebt het wel over dat hij gevaarlijk is. Maar de laatste tijd, Tottenham. Ik weet niet wat hij daar nog zoekt.
Ja, maar als je gaat kijken, vandaag ook bijvoorbeeld, daar gaan we het zo over hebben, maar vandaag ook, als je gaat kijken, Harry Kane is de man in vorm.
Ja, hij is de man in vorm, maar...
Ja, hij is de enige die wat doet in de aanval. Hij is de enige überhaupt die wat doet in het team van Tottenham.
Ja.
En constant, seizoen na seizoen. En hij is 29 en misschien omdat het niet... Hij is echt een professional. Dus misschien omdat niet die hele glitter en glamour om zijn persoon zit, dat mensen hem zeg maar niet... zien als die echte wereldster. Maar uiteindelijk als je gaat kijken naar de cijfers en als je gaat kijken voor hoe hij speelt, bro. Hij speelt goed.
Die man is een beest, maar...
Hij kan een actie maken, hij heeft een goede pas. We hebben gezien de laatste paar jaren speelt hij meer in die 10-rol, zakt hij veel meer terug. Hij kan afmaken, hij heeft ieder seizoen minimaal 20 doelpunten.
Ja, maar...
In mijn ogen ben je dan echt een topspits.
Ja, maar hij is ook richting de oude kant aan het gaan, Gus.
Oude kant, hij is 29. Ja, hij is 29. Moet stoppen even met spelers die...
Nee, maar ja, je moet...
15 jaar geleden dat spelers lang, maar, 30 waren, dan...
Hoe lang kan hij... Okay, maar even een vraag naar jullie. Hoe lang kan een spits... Kijk, een keeper kan nog richting misschien 36, 37 nog meegaan. Dan hebben we het niet over Ibrahimovic en Ronaldo, hè. Die gasten zijn niet normaal. Dat is een uitzondering. Okay. Maar dan hebben we het over een spits. Gewoon een normaal. Wat is de leeftijd dat je nog denkt van. Hij kan nog bij een team als United nog spelen? Als we dan hebben over Harry Kane. Hoe lang kan hij nog meegaan in zijn topvorm?
Ik denk dat Harry Kane minimaal tot zijn 34ste door kan gaan. Als topspits. Minimaal.
Ja, ik denk wel dat hij nog een jaartje of twee mee kan gaan. Dan heb je het gewoon niet.
Bro, kom op. Twee jaar. 31. Dan is hij net 31. Wij zien Lewandowski. Hit zijn prime. Wanneer? Rond zijn 30ste. Lukaku, precies hetzelfde. Als je Lukaku haalt, is precies even oud als Harry Kane. Ook 29.
Ik zeg Osimhen. Maar, zomaar wat ik bedoel met wat ik te oud van neef. Op een gegeven moment, als spits, die startsnelheid van jou neef, dat moet gewoon hoog zijn. En als je op een gegeven moment een beetje richting die 30, 31, 32 gaat, dan ga je gewoon kracht in je kuiten verliezen. Dat is gewoon één ding wat zeker is.
Ja, ik denk persoonlijk dat we in een ander tijdperk zijn gekomen van voetbal. Kijk maar naar Modric, kijk maar naar Kroos, kijk maar naar Benzema. Hoe oud is Benzema, jongens?
Oké, hoe oud hij is, man.
Oké, nu hoor ik niks. Hoe oud is Karim Benzema? Karim Benzema, 34 jaar.
Wat zei je?
Karim Benzema, hoe oud is Karim Benzema?
Hij is...
34.
Nee, hij is geen 34, vriend. Die man is denk ik zeker, als ik het goed, 35 of zo.
Hier nog ouder zelfs. Nog ouder zelfs, 35.
Wacht, ik ga even zoeken. Ik ben benieuwd. Wacht.
Hij is in 87 is die geworden.
1987, ja.
Dat is nu 2000, hè?
3, 10, 20.
Ja, man.
Dat is 35 ongeveer, man.
Ja, man. 36. Ja, man, die man is aan. Ja.
Dus als Karim Benzema op zijn 34ste een Ballon d'Or pakt, want die pakt hij vorig seizoen, waarom zou Harry Kane dat niet kunnen? Harry Kane is in mijn ogen een topspits. Oké, hij is 29 jaar. Maar als je hem haalt, hou je in ieder geval zekerheid. Osimhen is gevaarlijk. Ik zou hem, is persoonlijk ook mijn favoriet. Maar als ik ga kijken naar de prijskaart en als ik ga kijken naar, oké, volgend seizoen, Ten Hag verwacht je dan een niveautje hoger. Dan verwacht je dat het elftal draait. En als je dan een speler als Osimhen haalt, die heeft tijd nodig om aan de prem te
werken. Hoeveel leeftijdsverschil is Osimhen met...
Osimhen is 24, dus dat is wel 5 jaar.
Oké.
Maar goed.
Ja, maar nogmaals, wat ik zei, dus jullie geven aan, of jij geeft aan, Alexis, dat het is net als wijn, hoe ouder, hoe beter.
Ja.
Ja, toch? Eigenlijk wel. Ik zeg niet per se dat elke spits 30 plus beter is.
Nee, maar
ik heb het meer over van, nu, vroeger was het 30, vooral bijvoorbeeld als je gaat kijken naar Arsenal, Wenger, die zei dus, als een speler 30 haalt, gaan we het contract niet meer verlengen. Ik vind dat verleden tijd is. Als je nu gaat kijken naar wat die gasten eten, hoe ze trainen, kijk naar Ronaldo, kijk naar Messi, kijk naar Zlatan, 40 jaar bro.
41 jaar. Maar kijk, Wenger is sowieso een hele andere denkwijze ook. Want als je zag hoe Arsenal toen de tijd onder zijn hoede, los van de Invincibles toen, de oudste was misschien 23.
Ja, sowieso jonge team toen.
Dat is die tijd, dat was een hele jonge team op een gegeven moment. En één ding wat wel gegarandeerd was, was wel met gerust hart, want dat kan ik nog weten. Voordat het seizoen begon, wisten we al dat we vierde werden. Dus Champions League was sowieso al... maar ja, nu, wat jij zegt, nu zitten we in een ander tijdperk, een ander moment. Maar om terug te gaan naar de spelers, om even weer terug te gaan, even terug te spoelen wat jij zei, iemand over welke spits of welke speler ontbreekt er nu bij United en wie moet er gaan komen. Kane is genoemd, Lukaku is genoemd. Wat denken jullie van die Martinez dan? Van Inter?
Nee, man.
Ik noem niet alleen spits bijvoorbeeld. Alle spitsen die voorbij komen. Ik kijk ook wat past bij United. Wat ik denk.
En de serie.
Zou Martinez erbij passen, denk je?
Ik denk qua profiel wel, maar uiteindelijk, ik denk niet. Leuk om erbij te hebben, denk ik, persoonlijk. Of goed om erbij te hebben, maar uiteindelijk als je 20, 25 doelpunten zoekt, zou ik niet zozeer naar Martinez kijken. Hij scoort wel veel, maar ja, ik weet niet. Ik vind het niet echt. Hij heeft ook momenten dat hij dus echt helemaal niet in de wedstrijd zit en dan heb je ook echt totaal niks aan hem.
Ja.
Weet je, ik heb daar mijn vraagtekens bij.
Ja. Maar wie, eigenlijk, wie trekt eigenlijk United, als ik het zo goed bekijk? Veel, op wie kan jij leunen? Wie is daar zeg maar de echte aanvoerder? Soms heb je iemand die een aanvoerdersbank aantrekt, maar wie denk jij dat daar echt...
Bruno.
Een soort Tadic bij Ajax bijvoorbeeld.
Maguire. Schreeuwen.
Sorry?
Maguire. Ja. Ja. Harry Maguire.
Hij mag cheerleaders even naar de zijkant. Hij is wel mascotte van hun geworden, ik ga niet liegen.
Ja, man.
Als je Maguire denkt, ziet gelijk die rode kleur, je weet toch? Hij is wel het gezicht geworden van hem.
Ik weet niet hoe hij het mentaal nu doet. Want ik denk dat hij online zwaar gepest wordt. Vind ik wel zielig.
Hij komt wel echt altijd boos het veld op. Hij is nooit... Ik heb lang niet meer met het veld op zien lopen.
Ja, maar ik denk niet dat hij volgend seizoen nog er is. Of wel? Wat denken jullie?
Hij zei laatst dat hij wel wilde. Ja, ik denk het ook. Hij zei laatst dat hij voor zijn plek wilde vechten bij United en alles. Ik denk dat hij trots heeft. Want hij weet van hierna gaat hij echt niet naar een club die even goed is als United. Of even groot is als United. Dus ja, hij denkt gewoon maximaal genieten. En gelijk heeft hij. Hij verdient daar veel. Ja, hij verdient daar veel. Dat gaat hij bij geen enkele club verdienen. Tenzij hij naar Saudi-Arabië of zo gaat. Maar uiteindelijk, je speelt bij United. Ik had ook gebleven.
Ja.
United, ja. Ik vind wel dat Rashford meer het boegbeeld is, zeg maar, bij United. Dit seizoen. Weet je toch? Want hij heeft, zeg maar, wel een soort van gecarried dit seizoen. Ook veel gescoord. Vaak belangrijk voor hun geweest. Dus ik denk wel dat hij het, zeg maar, gewoon heeft gedaan dit keer.
Ja.
Ja, man. Half uurtje in. Like, share, subscribe. Dames en heren, onderweg naar die 100. En speciaal voor onze Goatman willen we deze aflevering op zijn minst, ik weet het zijn laag getallen, maar op zijn minst 40 likes halen. Anders show jullie geen love richting Goatman.
Geur me die likes, man. Geur me die likes.
Geur hem die likes. En dan weten jullie ook van dat hij vaker gaat komen, want als hij geen likes ziet, dan heeft het ook niet veel zin.
Mooi, boys. Jullie directe concurrentie. Of Tottenham-Liverpool is nog geen directe concurrentie.
En laten we bij Tottenham-Liverpool beginnen. Ja. Ik weet niet of je die wedstrijd hebt gezien, Goatman.
Mm-hmm. Liverpool, ik heb hem deels, ik heb hem deels gezien. Maar ja, ik zeg je eerlijk, was wel eens op het einde wel spannend, man.
Ja, dat die einde... Ik had weggedaan, hè. In de 85e minuut was ik dacht van, het is afgelopen... Ze hebben verloren. Kijk ineens die livescore. Ik zie ineens gekke bot.
Ja, ja. Bij mij ook precies hetzelfde. Ik zag op een gegeven moment 3-1. Ik denk klaar, Tottenham deed het al daarvoor als leg.
Ja.
Ik gooi nog in de groepsapp met een paar jongens waar ik in zit. Die bakken het. Ik zeg al van, ik denk dat ze een pak slaag krijgen. En op een gegeven moment, wat Big M zei. Ik zie op een gegeven moment, 3-3. En daarna gelijk 4-3. Maar dat is Engeland, jongens. Dat is de Prem. Dat is Premier League. Dat is geen grap. Premier League.
Tot de wedstrijd. Ja, geen fluitsignaal betekent gewoon spelen.
Ja, man.
Gekhuis. Maar hoe kan je twee... Ik heb een paar keer gezegd van oké, Tottenham. Als je gaat kijken naar history. Begrijp je eigenlijk niet echt waarom ze in die top 6 zitten. Of althans, je begrijpt niet waarom ze zulke hoge verwachtingen hebben ieder seizoen. We weten top 4. Dat is belangrijk. Maar zij zeggen wel, of de Tottenham-fans, die geven wel echt aan van oké, het wordt niet echt tijd dat we ook prijzen gaan pakken. Als je gaat kijken naar de history, ze hebben prijzen gepakt, maar ze hebben eigenlijk geen recht om te zeggen van we zijn een grote club en wij verwachten ieder seizoen een prijs of dat we ieder seizoen meedoen om een prijs. En dan gaat dit seizoen wat minder, dan denk je van oké, dat kan. Maar welke topclub, een United, een Arsenal, Liverpool en zelfs Man City... Real Madrid, Barcelona, welke topclub verliest in 2 wedstrijden of staat in 2 wedstrijden na 15 minuten al 3-0 achter? En we weten, bij Newcastle was het 5 doelpunten in 21 minuten. En de eerstvolgende wedstrijd, oké, dat was tegen United. Daar stonden ze ook gauw 2-0 achter. Uiteindelijk maken ze 2-2. En dan speel je weer. En dan denk je van, oké, misschien een klein beetje ritme, misschien een klein beetje motivatie. En dan sta je na 15 minuten 3-0 achter. Dan ben je toch geen topclub?
Well, waarom niet? Je hebt gewoon slecht verdediging.
Ja, maar kom op.
Ah, 15 minuten, misschien je keeper slaapt nog, misschien niet, toch? Ik gun het. Maar ja, ik weet niet wat ze met wat jij voor altijd zegt met die voetbal. Hè? Ik weet niet wat zij vroeger allemaal hebben gedaan of ze wat hebben gepakt ooit. Maar ik weet in ieder geval dat ze nu een paar aankopen hebben gedaan. Maar ook met hun slechte, want ze hebben nu ook geen trainer. Dus dat speelt ook weer een rol. Weet je toch? Nadat ze geen, Conte weg is gegaan, hebben ze ook alleen maar... toen begonnen de pakjes eigenlijk.
Ja, dat laat toch alleen maar meer zien dat het eigenlijk geen echte topclub is.
Ja... Ik weet
nogmaals, je kan niet... Dit zijn grote getallen, boys. Dit zijn grote getallen. Je kan niet... Je kan een vormdip hebben. Je kan het niet goed doen. En als we gaan kijken naar de ranglijst op zich... Is het niet eens zo heel slecht. Want Liverpool staat lager. Chelsea die staat lager. Maar als we puur gaan kijken naar de verwachtingen... Of de verwachtingen die er waren vanuit de Tottenham-fans... Voor dit seizoen... Antonio Conte halen... investeren in de squad en uiteindelijk gaan voor een prijs.
Ja.
Die pakken ze niet. Ze ontslaan Conte. Vervolgens een interim manager die door Conte is gehaald bij Tottenham. Dan denk ik van oké, je wilt verandering. Maar je laat de interim manager die letterlijk hulpje is van Conte. Die laat je daar zo staan. Uiteindelijk wordt die ook ontslagen. Nu Ryan Mason. En dan zie je dat er een kleine verandering is. Maar ja, dramatisch.
Het is hetzelfde kan je tegen Liverpool zeggen. Zij stonden 3-0 voor.
Ja, maar bij Liverpool
zit toch met kantje boord te winnen.
Klopt, allebei de teams, natuurlijk is het dramatisch, maar bij Liverpool zie je potentie. Bij Liverpool hebben we gezien van oké, de verdediging is echt slecht. En we gaan het zo hebben over Virgil van Dijk. We hebben een paar keer gezegd van misschien is het einde tijdperk Virgil van Dijk. Vandaag vond ik echt pijnlijk om te zien, zeg maar, hoe Virgil van Dijk stond te verdedigen. Maar bij Liverpool zie je potentie. Je ziet Jota, je ziet Gakpo, je ziet Nunes, je ziet Salah die nog mee kan. Maar bij Tottenham, als je gaat kijken naar de trainer, dan denk je van oké, wie gaat die rol aannemen? Wie gaat trainer willen worden van Tottenham? Als we gaan kijken naar de technisch directeur, dat is degene die het team heeft samengesteld. Die is ontslagen of die is afgetreden omdat hij werd gepakt voor weet ik veel fraude bij Juventus, in zijn tijd bij Juventus. Dus die mag geen technisch directeur meer zijn. Als je gaat kijken naar het elftal, nou, je zei net, Harry Kane is op leeftijd. Dus dat betekent, je kan niet bouwen op Harry Kane. Son, dramatisch vandaag, vond ik echt dramatisch. Hij heeft gescoord, maar echt de laatste paar weken dramatisch. Ja, Hoiberg, Eric Dier, Loris, ik zie niet echt de spelers, ik zie niet echt potentie.
Ik zie wel potentie in die Richarlison, laat ik een stat erbij pakken. Los van zijn vogeltjes, dansjes, maar voor de rest vind ik hem wel...
Dat is het enige wat die man goed kan. Nogmaals, ik vind het op zich, is het een oké speler, maar dit zijn stats van Richarlison. En dit was voor de wedstrijd. En uiteindelijk, volgens mij heeft hij die goal op zijn naam gekregen, maar nu net, hij raakte hem nog aan. 0 Premier League goals voor deze wedstrijd. 0. En hij is voor 60 plus 0 gehaald. Volgens mij.
Ja, maar hij heeft volgens mij ook niet veel hele wedstrijden gespeeld. Ook,
hij heeft best wel veel gespeeld. Hij is geblesseerd geweest, dat zeker. Ja. Hij heeft best wel veel gespeeld. Maar
geen hele wedstrijden.
Oké, laat ik je deze vraag stellen. Geloof jij dat Richarlison de next Harry Kane voor Tottenham gaat worden? Geloof jij dat jij het team om Richarlison heen kan bouwen?
Ik denk als hij gewoon om hem heen bouwen, ik denk het wel. Ik denk dat het zeg maar, als hij geen dure investeringen willen doen, ik denk dat ze zelfs moeten doen, dat het team om hem heen gebouwd moet worden.
Ik weet het niet, man. Ik denk het niet. Nogmaals.
Kijk, Tottenham heeft sowieso een probleem met geld uitgeven.
Ik kom niet eens uit mijn woorden, want ik probeer het juiste uit te leggen waarom ik geen hoop zie. Ik denk dat iedereen die naar Tottenham kijkt, geen hoop kan zien. Ik denk dat zowel Tottenham fans als mensen buiten die buiten die club staan, geen hoop zien in Tottenham. Eén, omdat ze het dus de laatste jaren niet hebben laten zien. Kijk, Arsenal heeft hier en daar een FA Cup. United hier en daar een Europa League en een FA Cup. Ja. City, Liverpool pakken prijzen. Chelsea pakt op zijn tijd een Champions League. 3-4 seizoenen geleden een Champions League. Dat kan je niet van Tottenham zeggen. Van Tottenham kan je alleen zeggen die Champions League finale tegen, of die halve finale tegen Ajax die ze hadden gewonnen. En die finale plek. Hun beste prestatie in wat? Sinds 2008. De laatste keer dat ze een prijs hebben gepakt. En we zagen aan het begin van het seizoen, dachten we van oké, misschien is dit hetgeen wat Tottenham zeg maar gaat omkeren. Hierdoor gaat Tottenham een prijs pakken. We halen een winnaar, Antonio Conte. Oké, misschien zijn filosofie is niet de beste. Misschien past het niet helemaal volledig bij onze club. Maar we willen gaan voor prijzen.
Ja,
als
maar
je geen prijs pakt en nog eens zo slecht speelt en je hebt geen goede spelers in het elftal, dan...
Ja, maar waarvan ik overtuigd ben is dat Tottenham zichzelf belemmert met ontwikkelen. Want je kan niet twee toptrainers hebben gehad. Dus Conte en Mourinho. En met allebei de trainers letterlijk niks hebben bereikt. Misschien niet hebben bereikt wat ze willen bereiken. Dat is gewoon, ik denk wel dat ze binnen een beetje chaotisch zijn. En ook met geld heel moeilijk doen. Maar ja, nee, zoals ik zei, als je het goedkoop gaat doen, moet je het vooral uiteindelijk met deze gozer gaan doen. Met Richarlison is het enige aankoop. En die een beetje nog waarvan ik denk, van, ja, hij heeft wel flair met zijn blonde haartjes.
Mooi. Gekke wedstrijd. Voor de neutrale kijker was het een hele, hele, hele spannende wedstrijd. Zo spannend dat Jurgen Klopp bijna zijn hamstring had gescheurd. Ik weet niet of
zag je dat? Ja, ik moet het net zeggen, man.
Gekke huis. Hij stond ook te schreeuwen tegen de vierde official.
Ja. Moest lachen. Ik dacht, hij greep ineens naar zijn hamstring. Ik denk, hij heeft het verrekt. Dan wordt hij een meme.
Ja, maar gekke wedstrijd dus. 3-0 achter. Eerste 15 minuten. Dan denk je van oké, Liverpool. 4 wedstrijden gewonnen. Of op dat moment 3 wedstrijden gewonnen.
Mm-hmm.
Achter elkaar. Dan denk je van die klein beetje vorm. Die hit. Tottenham die niet in vorm is. Die heeft gewoon een off day. Dus het gaat sowieso een 5-6-0 worden. Uiteindelijk maken ze die 3-1. En dan denk je van oké, het kan spannend worden. Maar dan denk je eigenlijk toch nog steeds, want Liverpool heeft daarna eigenlijk niet veel laten zien, maar dan denk je eigenlijk toch nog steeds, Liverpool kan dit niet weggeven. Want hij staat 3-0 voor. Oké, 40ste minuut Harry Kane. Lastige tijd om een tegendoelpunt te krijgen. Maar 2 tegendoelpunten verdedigen tegen dit Tottenham, dat moet lukken. Maar we hadden ook van Tottenham gezien in die tweede helft tegen United, dat Tottenham wel nog steeds iets heeft in het elftal.
Ja, maar Tottenham, ik heb wel afgelopen paar keren komen ze ook een keer terug in die tweede helft. Dus als ze 2-0 achter staan, dan komen ze max 2-2-2.
Ja, Newcastle niet.
En Newcastle was vernederd.
Newcastle niet. Dus
dat is Ben Salman.
Het is geen zekerheid. Maar in ieder geval, ik ging ervan uit. 3-1, makkie voor Liverpool. Uiteindelijk Son, vraag me niet hoe. En ik haat niet op Son. Maar die man is zo dramatisch de laatste paar weken, want hij mist echt grote kansen. Ik weet niet hoe. Ik weet echt niet hoe, maar die kansen die hij mist, dat zijn echt kansen waarvan jij en ik zouden zeggen van oké, die maak ik ook af.
Die paal. Ja, maar oké. Ja, sowieso, dit seizoen vind ik sowieso, het is niet zijn seizoen. Hoewel, wel raar vind ik, op het WK vond ik hem best wel sterk. En voor Tottenham heeft hij zeg maar echt niet veel gedaan dit seizoen, voor mijn gevoel. Hoe in het begin deed het misschien was het wat beter, maar voor mijn gevoel heeft het tot nu toe niks gedaan. Minder gedaan. Dus ja. Zo. Maar ik denk, ja, einde tijdperk, Heung-min Son of zo, hoe je het ook zegt. Maybe.
Ja.
En anders misschien, ja, hij en Kane, misschien dat ze weg moeten, dat ze gewoon heel dat team moeten opfrissen.
Ik denk het wel, want nogmaals, hij heeft misschien een slecht seizoen, maar dit zijn wel echt, en je zag ook Harry Kane tijdens United vooral, dat hij echt zich irriteerde aan Heung-min Son, want actie, 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 paas hij die bal, legt hij hem echt perfect klaar voor hem, en uiteindelijk mist hij. Maar goed, Harry Kane speelde dus wel een oké wedstrijd, maar dan denk je van oké, 3-1, of 3-2, het kan weer spannend worden. En ja, laatste minuut, van alle spelers op het veld maakt Richarlison hem. En dan denk je van oké, tweede keer dat ze terugkomen deze week sterk, er zit toch nog wel wat gif, je gaat nadenken over Ryan Mason, je gaat denken, je weet toch, deze trainer haalt wel wat uit deze spelers misschien, dat ze zoiets moeten gaan proberen, een soort van Arteta-type-achtig project, maar uiteindelijk zien we dus ook dat Tottenham altijd Tottenham blijft, want letterlijk binnen 90 seconden daarna,
echt, wat deden zij, man, bro?
Dat was 4-3.
Ze dachten dat ze er waren. 100%. Ze dachten, klaar, we hebben het gedaan.
Ja, ijskoud afgemaakt. Diego Jota is daarna gaan zitten.
Mooi doelpunt ook.
Deed die PlayStation-gebaar, controller. Want het leek echt op een FIFA-game. Je kan het je niet voorstellen. 3-0 voorstaan binnen 15 minuten. Uiteindelijk 3-3. Laatste minuut. En dan de laatste paar seconden win je uiteindelijk toch nog. Met 4-3.
Ja, man.
Maar dat was wel echt een mooie, mooie wedstrijd voor de neutrale kijker. En Tottenham-Liverpool, dat is altijd wel eigenlijk een wedstrijd waar veel doelpunten in valt. Maar Gakpo, die was wel belangrijk. Hij scoorde niet, maar was wel heel belangrijk voor Liverpool. En doet het eigenlijk wel goed.
Assist gekregen, toch?
Ja.
Had hij de assist gegeven? Had hij een assist gegeven?
Ja, die is wel heel belangrijk. Hij veroorzaakte in ieder geval die penalty. En hij was ook heel belangrijk voor inderdaad die goal van Luis Diaz, dacht ik, het eerste doelpunt. Ja. Want hij veroverde die bal, maakte actie en paste hem volgens mij daarna op Salah aan BAM 1-0. Alleen ja, Gakpo, ik had het niet echt verwacht. Ik gun het hem wel natuurlijk. Maar ik had niet verwacht dat hij het zo snel zou laten zien. En hij laat wel echt zien belangrijk te zijn.
Ja, maar dat lijkt ook
weer. Zit op de bank door Gakpo.
Ja, maar dat is ook wel zeg maar de. Wat klopt zeg maar. Met, weet je toch, dat is wel echt. Wat respect naar Klopp toe. Dat zei je vorige keer ook. Is gewoon. Hij geeft iedereen gewoon een eerlijke kans. Dus hij liet Nunez in het begin gewoon vaak beginnen. Gewoon wedstrijden achter elkaar. Ondanks het feit dat hij gewoon toen slecht deed.
Gewoon een paar keer achter elkaar. Ja, Gakpo gaf hij dezelfde kans. Ook gewoon 3-4 keer gewoon achter elkaar opstellen. Ja, de eerste paar keer ging het fout. Was het zeg maar nog wennen. En daarna ging het steeds beter en beter. En nou, dat... ik vind het wel zielig voor Nunez dat hij nu op de bank zit.
Ja, maar ja, lekker boeiend. Dikke respect, ouwe. Gakpo, Cody Gakpo. Jongen uit Eindhoven. En jonge gast heeft de WK best wel goed WK meegemaakt.
Ja. Goed, ze hebben een makkelijke route gehad, hè.
Ja, maar goed, hij heeft wel een paar doelpunten gescoord. Hij is belangrijk.
Dat wel.
Ik respect dat je bij een Liverpool, wat eigenlijk niet zo goed draait, komt. En uiteindelijk toch wel laat zien dat je het verschil kan maken. Aan de andere kant, in de verdediging, een ander Dutchman.
Virgil
van Dijk, die een hele ongelukkige wedstrijd speelde, laten we het zo zeggen. Want die wil toch wel respect hebben voor Big Virgil van Dijk. We hebben het vorige keer al gezegd, lange gast. Ziet er goed uit. Voetbalt met flair.
Ik vind hem arrogant, man. Nee,
nee. Kom op. Hij is niet arrogant. Nee,
hij heeft arrogante uitstraling.
Hij ziet eruit als zo'n lieve gozer. Hij is altijd zo relaxed, zo kalm. Hij doet niet uit de hoogte. Je ziet hem nooit met gekke bling-bling. Dat is ook niet erg, maar je weet toch...
De manier waarop hij zeg maar dingen overbrengt. Ik weet niet, ik vind het wel een beetje mooi.
Nee, man, misschien de manier hoe hij verdedigt. Dat je dan gauw denkt van, hij verdedigt met arrogantie. Ja. Hij is geen tackler, hij is niet iemand die... Hij is wel agressief, maar het is niet echt dat je denkt van, je weet toch, te agressief. Hij is altijd kalm, weet wanneer de bal... weet waar de bal komt. Weet wanneer hij een tackle in moet gaan zetten en wanneer niet. Maar ja, dit seizoen... Of laten we zeggen, in ieder geval na zijn blessure, wat een zware blessure was, is moeilijk om daarvan terug te komen. Maar uiteindelijk verwacht je wel van Big Virgil van Dijk dat hij terugkomt. Maar ja, vandaag, we zien het hier, Perisic. Ik weet niet of dit heel goed is voor zijn enkels, Virgil van Dijk. Maar uiteindelijk hierdoor ontstond die 3-1. En ja, ze winnen uiteindelijk 4-3. Maar je kan ook zeggen aan de andere kant, dit is wel de inleiding van dat tegendoelpunt. En de inleiding eigenlijk van die comeback van Tottenham. En ik vond dat nogmaals wel kenmerkend voor Liverpool, zeg maar, van de laatste paar weken. Verdedigend is het echt slecht. En Virgil van Dijk speelt daar een grote rol in. Helaas. En dan die 2-0 ook. Ik weet niet wie die bal gaf. Hoiberg volgens mij. Maar die bal gaat letterlijk, echt een mooie bal, maar die bal gaat letterlijk tussen 4-5 spelers van Liverpool in. En die staan gewoon te kijken naar de bal. En Son kan zo in de rug van Alexander-Arnold weglopen. En kan makkelijk afmaken.
Ja.
En dan denk je van, oké, kom op. Big Liverpool, we zien potentie. Ik heb het net gezegd, we zien allemaal potentie in dit Liverpool-elftal. Maar je kan toch niet 3-1 voorstaan en dan zo slecht verdedigen. Dan
ik denk sowieso...
Virgil van Dijk, even gas erop.
Virgil van Dijk heeft denk ik sowieso even een vakantie nodig. Ik denk echt dat het is. Want ik weet niet wat hij heeft. Of hij is nu ineens of hij bang is geworden. Ik weet niet wat. Zoals jij zegt, na die blessure. Hij is zichzelf niet meer. Niet meer zo fel als dat hij eerst was. Niet meer zo scherp als dat hij eerst was. En ja, kijk even. Hij wordt hier helemaal. Precies speelt hem letterlijk helemaal weg. En het is letterlijk. Ik dacht, het is wel. Ik denk de oude Van Dijk zou dit wel hebben gepakt. Op zijn minst.
Ja, ik denk dat niet, maar op zijn minst. Maar ik wil ook niet zeggen dat het allemaal aan Virgil van Dijk ligt. Maar ik denk ja, wel opvallend dat Virgil van Dijk telkens de man is die ja, in die wedstrijd ja, acties heeft waarvan je denkt van kom op, dit is niet Virgil van Dijk. Dit is iemand anders. Maar misschien moeten we nu ook gaan accepteren dat we die Van Dijk nooit meer terug gaan zien.
En ja, dat van zijn tijd gehad. Betekent dat...
einde tijdperk, maar ja, aan de andere kant...
Kan hij weer terug aan Southampton?
Ja, ik denk dat hij sowieso de Prem uit moet. Ik denk, als hij weggaat, dan moet hij de Prem uit. Ik denk dat je het nog één jaartje kan proberen. Je kan het nog één jaartje proberen, want het is een grote speler. Maar dat je na dat jaartje eigenlijk zegt van, oké, als het niet werkt... Ik denk dat Virgil van Dijk dan ook moet zeggen van, oké, misschien is dit het moment dat ik
uit de Prem stap. Het zijn nu 30, 31?
Volgens mij 30, dacht ik.
1991 is die geboren. Dus 9 plus 20 plus 3. Dus 32. Dus.
Is hij 32?
Maar, ja.
Damn.
Kijk, dus ik snap wel op een gegeven moment. Ja, toch. Het kan. Zoals jij zegt, het kan dat hij langer kan, op een oudere leeftijd nog steeds goed zou zijn. Misschien dat het volgend seizoen weer de oude is. Maar ik denk dat Klopp ook moet kijken naar een jongere vervanger, zeg maar. Dat hij, zeg maar, met Van Dijk op zijn minst kan opgroeien en een beetje van hem kan leren. En dat is denk ik daar uiteindelijk... Ja?
Ja, ja, als we Matthijs de Ligt hadden gehad, dat was wel een goeie geweest.
Ja, dat is helemaal, top. Helemaal
Matthijs op rechts, Matthijs de Ligt, die houdt er wel van om linkerkant van de verdediging te spelen. Ik denk dat je dan een hele goede opvolger had voor... Jij vindt hem mid, dat zei je vorige keer. Maar ik denk dat we de laatste paar weken echt een Matthijs de Ligt zien die in vorm is.
Wil me denken aan die tijd van Ajax. Ja, die mening moet ik wel veranderen. Top. Maar ik heb ook een paar keer wedstrijden gekeken nu van Bayern München. Hij speelt wel sterk, maar ook zo, meer zo verzekerd dan dat hij eerst was.
Ja, maar ja, dus... die kans is dus ver gaan. Maar ja, Liverpool moet goed, ja, Liverpool moet goed gaan scouten voor een links... Ja, een vervanger voor... Virgil van Dijk en Konaté geloof ik wel, dat vind ik wel echt een beest. Maar ja, nogmaals, je hebt iemand die er echt moet staan. Want Virgil van Dijk is de basis geweest van het succes van Liverpool, vind ik persoonlijk. Want toen ze hem hadden gehaald, was er een rust in die verdediging. En we zien dat nu ook bij City. Dat is gewoon key, dat is de basis om, zeg maar, succesvol te zijn. En uiteindelijk, ja, dat kan Virgil van Dijk nu niet zijn. Dus dan moet je gewoon een opvolger halen. Maar goed, aan de andere kant... Salah, die vandaag weer een doelpuntje meeprikt.
Salah, ik blijf het zeggen, maar neef, hij heeft één kerstbal te veel opgehangen. Het is eindelijk.
Nee, maar dat wilde ik dus net gaan zeggen, of gaan vragen. Vind jij dat Mohamed Salah ongewaardeerd is? Underrated? Want als je gaat kijken, bro, naar de cijfers, het is een grote speler. Een grote speler. Want ik had het net over Harry Kane.
Neem ik hem niet.
Constant. Per seizoen 20 plus doelpunten. Dat is lastig, bro. En dat doet hij wel ieder seizoen. En Liverpool is helemaal niet in vorm. Maar hij krijgt het toch voor elkaar om weer 20 plus te scoren. Dan ben je wereldtop, bro.
Ja, kijk, natuurlijk. Ik zeg niet dat hij een kleine speler is. Maar ik zeg maar, de Salah die ik kende van een paar jaar terug. Ja, nee, dat is gewoon einde tijdperk, man. Nee. Dat hij,
kom op. Ben je serieus?
Ja, man. Ik zeg gewoon eerlijk, man.
Je bent gewoon een Salah-hater. Hoe kan je die man niet gunnen? Kom op. Egypte, Noord-Afrika. Hij represent ons.
Misschien dat als je in Egypte nou maar ooit met zijn kebab voedselvergiftiging heeft gegeven, dat een invloed heeft.
Ja, dat je dan nog...
zeg maar vraagt. Een wrok. Zei koesten.
Dat naar alle Egyptians, man. Die man gun je toch. Die man is ook humble. Hij is ook niet veel bling-bling. Oké, die kerstboom. Weet je, daar kan je zoveel van vinden, maar als je gaat kijken, hij is niet iemand die arrogant is. Misschien heeft hij wel hier en daar wat met Mané gehad. Dat leek niet altijd heel lekker te gaan tussen die twee. Misschien een klein egootje, maar richting de buitenwereld. Het is niet allemaal shiny, het is niet allemaal onzin. Het is gewoon focus. Ieder seizoen ben ik er. Brede glimlach. En ik score minimaal 20 plus doelpunten. Ja. Dikke respect, ouwe.
Oké, dat is... Dat misschien ook, geef ik hem mee.
Kom op, man, voor de culture, man. Dat zijn juist de spelers waarvan wij het moeten hebben. Dat zijn spelers die jij en ik moeten soort van onszelf in hem kunnen zien. Dat zijn jongens die beginnen op een pleintje. Veel voetballers, ook in een Virgil van Dijk natuurlijk.
Ik ben 2 bij 2.
Gakpo. Dat zijn allemaal voetballers waarvan we moeten gaan kijken en denken van respect. Dit zijn jongens die van niets komen. En oké, ze zijn niet misschien elke week top, maar ze laten zien dat ze wel wereldtop of in potentie wereldtop kunnen zijn. En dat is al genoeg in mijn oog. Dus dikke respect naar elke voetballer die van de gutter is gekomen. En in dit geval is dat Mohamed Salah.
Oké, nou. Dat,
En dan hebben we SO Danjuma. Iemand die ook van niets is gekomen. Althans, ik misschien een heel groot vooroordeel. Elke voetballer van niets is gekomen, maar in ieder geval. Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Maar wel zonde dat hij heel weinig speelt bij Tottenham. Want hij, deze wedstrijd ook, hij komt in de 89ste minuut in. Dan denk je van, voor wat heb je die jongen gehaald dan? Heb je die jongen gehaald?
Ja, het ding heeft hem gehouden, toch? Weet hij, de Italiaan.
Nee, juist niet. Hij zou dus naar Everton gaan. Uiteindelijk had hij al getekend en al foto's gemaakt. Uiteindelijk last minute heeft hij zich bedacht. Deadline day. Daar was heel veel gezeik om daaromheen. Maar het bleek dus dat Conte, die wilde een andere speler. Tottenham, die kon niet aan zijn verwachtingen voldoen. Die konden die speler niet halen. Uiteindelijk hebben ze dus, de club heeft dan Juma gehaald. En Conte, dat had hij ook met Jed Spence gedaan, omdat dat aankopen zijn van de club, wilde hij een statement maken. Hij wilde laten zien van oké, ook al brengen jullie mij deze spelers, ik ga ze niet gebruiken. Want jullie luisteren niet. Dit is niet wat ik nodig heb. Jed Spence heb ik weinig gezien. Die speelt nu bij Stade Rennes, is verhuurd. Maar van Danjuma heb ik genoeg gezien dat ik kan zeggen van oké, hij gaat het beter doen dan Son. Want hij is 2-3 keer ingevallen en hij heeft 2-3 keer geprikt.
Ja, kijk, sowieso.
Ik vind het geen tegen Bournemouth ook, dus.
Ik vind sowieso een slecht eigenschap om spelers af te straffen op filosofie of bonjes tussen de trainers en het bestuur. Dus weet je toch, wat Danjuma, weet je toch, wat, ik begrijp wat Conte dacht. Van ja, de club heeft gekocht, maar het is niet mijn aankoop. Dus uit protest ga ik hem niet gebruiken. Maar ja, uiteindelijk, goh, je hebt daar gewoon een gast die wil voetballen. En die zet je nu gewoon op de bank, omdat jij bonje hebt met die. Dat is gewoon, ik vind dat een beetje. Kijk, tuurlijk, Hong Min Song is sowieso een sterke speler. Maar ja, zoals ze zei, dit seizoen had hij beter, zeg maar, meer kunnen invallen dan beginnen als basis. En, ja. En omdat Conte dus, zeg maar, dus die koppigheid niet wordt opzij willen zetten, dan krijg je, zeg maar, dit soort taferelen. Ja, en, ja, ik vind het gewoon zielig van Danjuma. En hopelijk dat hij, zeg maar, volgend seizoen misschien de kans krijgt, of anders gewoon met de zomer gewoon weg moet gaan. Ook uit protest van, luister, dan jullie disrespecten mij zo erg.
Donderop. Hij gaat sowieso weg, hij is gehuurd. Dus hij gaat sowieso weg naar Villarreal. En ik weet niet of ik het al eerder in de show heb gezegd, maar ik zei het sowieso tegen jou afgelopen dinsdag. Ik zie zeker dat Danjuma naar United gaat. Dat is een grote kans dat Danjuma volgend seizoen bij United speelt. Dat is mijn verwachting. Als ik ga kijken naar Ten Hag.
Wie plek speelt hij dan?
Kijk, je hebt daar momenteel bij Rashford, die eigenlijk linksbuiten is, maar toch wel meer soort van een vrije rol heeft of in de spits speelt.
Ja.
Omdat Martial heel vaak dit seizoen geblesseerd is geweest. Weghorst is daarvoor in de plek gehaald. Maar ik zie wel dat, zeg maar, niet als vaste basisspeler per se, maar ik zie wel dat er een soort van ruimte is voor Danjuma. Om, zeg maar, als Ten Hag die tactiek wil gaan switchen, dat hij soort van op die linker positie speelt. Omdat hij die diepte heeft en die snelheid en die 1-op-1.
Waar ga je Rashford zitten dan?
In de spits. Ik denk in de spits.
Als een 9?
Ja, als een 9. Want daar speelt hij al eigenlijk heel vaak. En hij komt wel vanaf de linkerkant. Maar ja, hij speelt eigenlijk als een soort van 9, want hij zoekt telkens die ruimte op. En dan gaat hij. En dan gaat hij en dan komt hij vaak vanaf de linkerkant inderdaad. Maar af en toe speelt hij ook echt gewoon als diepe spits.
Ja, ik zie Ten Hag
geen andere dan als diepe spits.
Ik zie hem geen Rashford op een andere positie zetten, eerlijk gezegd, man.
Hij speelt al af en toe in de spits.
Ja, mooi.
Hij speelt al af en toe in de spits, dus je verandert eigenlijk niets. Je haalt een sterkere speler, want Sancho die speelt daar dus af en toe. Die komt dan vanaf de linkerkant. En dan heeft Rashford die vrije rol, dus dan speelt hij ook echt als spits.
Ja.
Maar ja, ik heb liever Danjuma dan Sancho, om eerlijk te zijn, ondanks dat prijskaartje wat ze voor hem hebben betaald. Ik zou altijd zeggen Danjuma, en als ik ga kijken naar hoe hij dit seizoen heeft gedaan bij Tottenham, hij heeft het niet slecht gedaan, hij heeft de kansen die hij heeft gehad, heeft hij gegrepen, Nederlands. Ik denk dat hij al gauw blij is als hij speelminuten kan maken bij United, en dat hij daardoor eigenlijk heel bruikbaar kan zijn voor Ten Hag, omdat dat iemand is, dus hij blijft hard werken en als hij die kans krijgt, dan pakt hij hem. Het is niet iemand die je moet halen en hij moet gaan spelen en anders zeurt, je weet toch, dat soort dingen. Dus ik heb echt een gevoel dat, en ook als ik naar Danjuma kijk, hoe hij een beetje is, relaxed, gefocust, dan denk ik dat dat een realistische optie kan zijn voor United en voor Ten Hag.
Ja, toch.
Volgend seizoen. Dus even een random state.
We shall see. Volgend seizoen.
Ja. En ik wilde even eindigen. Nog even één vraag. Jammer dat onze Goatman weg is. Maar we hebben dit seizoen
Ik ben er nog.
Oh, je bent er nog. Was je er de hele tijd?
Ik wacht alleen nog op City Arsenal. Om het daarover te hebben. Te vertellen.
Ik wilde jullie allebei even vragen. Even kort voordat we het inderdaad gaan hebben over Arsenal City. En Fulham City. dit seizoen een paar gekke uitslagen. Een paar gekke resultaten hebben we gezien. We hebben Liverpool 9-0 tegen Bournemouth. Manchester City 6-3 tegen United. Nou, Newcastle vorige week 6-1 tegen Tottenham. En Liverpool 7-0 tegen United. Vandaag had eigenlijk ook zo'n gekke uitslag moeten worden. Uiteindelijk kwam Tottenham terug. Maar 4-3 is ook een gekke uitslag. Ja, wat voor wedstrijd denken jullie eigenlijk dat het meest schandalig was van allemaal? Wat voor uitslag denken jullie, oké, dit was de meest schandalige?
Ik denk, die van Liverpool United, man. Daar schrok ik echt, man.
7-0, ja, gelijk, man.
Daar schrok ik echt van, man. Vooral toen Ten Hag, hij deed het op een gegeven moment goed. Het ging omhoog. Dan kreeg ze credit. Hij heeft zichzelf een beetje bewezen, deels. En dan bam. En vooral Liverpool, dat je denkt van, Liverpool doet het dit seizoen al wat minder. Ik hoorde jullie al praten over Liverpool, et cetera. Ik dacht van, United gaat ze gewoon pakken. Maar op een gegeven moment 1-0, 2-0. Ik was een broodje aan het eten. Ik, ja. Laat me maar niet in details treden. Maar het ging maar omhoog. En het zal zelfs de team zijn. Maar zo weet je dat Klopp gewoon echt een tacticus is. Samen met Pep Guardiola. Die twee gasten kunnen zo'n wedstrijd omdraaien. En daar moet ook, vind ik, Arteta een beetje ook een voorbeeld van nemen. Maar daar wil ik nog even later even op terugkomen.
Ja, ik vind die 7-0 ook vooral omdat het een derby was. Dat ik echt dacht van, hoe, je grootste rivaal en dan verlies je 7-0. Ja, dat was schandalig.
Daar gaan ze nog de komende jaren vaak van horen.
Ja, maar ja, we hebben in ieder geval veel spektakel gezien dit seizoen. Nog 7 wedstrijden of 6 wedstrijden te gaan.
Ja, ook tussen.
Maar veel gekke gimma's gezien. we hadden ook eigenlijk, of ik persoonlijk had ook eigenlijk gehoopt op een iets spannender einde. Ik had verwacht dat het de laatste speeldag eigenlijk beslist zou worden. Wie gaat degraderen en wie wordt kampioen. Helaas is dat niet het geval. Daarom ben ik ook blij dat Goatman vandaag erbij is. Ik kan mijn verdriet en mijn pijn, die kan ik delen.
Ja, man.
Ja. We hebben het allemaal, denk ik, gezien. 4-1, Manchester City-Arsenal. Eigenlijk de wedstrijd van het seizoen. Alles of niets voor Arsenal. Ze hadden een lekkere voorsprong. Verspillen dat tegen in 3 wedstrijden eigenlijk. Tegen Liverpool, West Ham en Southampton. Ik ben zelf ziek geworden daarna, bro. Zo erg was het. Ja, dan heb je eigenlijk nog een klein beetje hoop, maar je weet eigenlijk is het. Ja, eigenlijk het is dan. Maar ja. Goatman, hoe voelde jij?
Kijk, ik...
Arsenal.
Ja, het was fucked up sowieso. Ik heb ook nog een paar vrienden van mij. Goede vrienden van mij die ook Arsenal-fans zijn. Het was gewoon stil. Je had een bepaalde droom. Snap je? Ik ben nooit naar Londen geweest, eerlijk gezegd. En ik wilde naar Londen gaan. Alleen nu op dit moment. En ik kan mij wel begrijpen dat ik nu niet ga boeken. Dat is niet zeker, dus dan zit ik daar en zie ik alleen maar City fans los aan het gaan, maar niet in Londen. Maar als ik ga kijken naar de afgelopen 3 wedstrijden, althans voor City, voor de wedstrijd van City, als ik ga kijken naar Liverpool Arsenal, staan goed voor, staan 2-0 voor. En op een gegeven moment wordt het een gelijkspel. Maar bij Liverpool kan ik het nog verwachten, want zoals ik al zei, Klopp is een trainer waar je echt voor moet oppassen. Het is een Duitser ook. En we weten ook van Duitsers hoe ze zijn. Laatste seconde en trekken er nog steeds 1 in.
Oh, ik dacht dat je wat anders bedoelde.
Ja, oh nee. Nee. Dat zeggen ze toch altijd. Voor Duits voetbal is altijd... daar moet je altijd voor oppassen. Maar als we dan verder gaan kijken. West Ham Arsenal. Precies hetzelfde scenario. Sta je ook 2-0 voor. En dan op een gegeven moment 2-2. Dan denk je van... Shit, City komt een beetje dichterbij. Je voelt ze al een beetje hijgen achter je. Ze halen je al bijna in. En dan op een gegeven moment Arsenal, Southampton. Zie je op een gegeven moment 3-1. Dan denk je van, wat de fuck gebeurt hier, man? Wat is
dit? Spijnlijk moment.
Southampton, bro.
Waar gaan we naartoe? En dan zie je, ja, en dan zie je op een gegeven moment 3-2. En dan net Saka, de 90ste minuut, scoort hij. 3-3. Maar alsnog zag ik dat nog steeds als een verlies. Want ik wist van tegen City. Een draaiende... team die ook in Champions League ook goed doet. Een Haaland, waar ik helemaal niet over hoef te praten. Die man is gewoon een alien. hij is gewoon in vorm. Ik denk ook, denk ik, de enige speler van die heel City-team die als nieuweling erin is gekomen en alsnog een record heeft verbroken, trouwens, van de hoeveel 40 gimma's, 40 wedstrijden of 38 wedstrijden, als ik het goed heb, zitten ja. nu. Of zitten zij, want ze hebben nog een paar te goed. Heeft hij al 30 of 32 al gescoord? Zover is hij al.
Hij bijna 50 doelpunten, 44 wedstrijden, toch?
Ja, met zeg maar ook los van competitie. Je bedoelt ook beker en dergelijke.
Ja, ja, ja.
En oh ja, je bedoelt ook Champions League. Ja, zou kunnen. Die man is gewoon in topvorm. En bij de 1-0 al dacht ik al van, dit gaat niet goed aflopen voor.
Dat was pijnlijk voor mij. Ja, dat je zo ver komt, je hebt zoveel hoop en dan sta je zo snel 1-0 achter. Dat was zo pijnlijk voor mij, bro.
Weet je waarom? Haaland geeft een assist aan De Bruyne, bro. Haaland geeft een assist aan De Bruyne. Hoor je
maar
wat
dat is niet maar bro, dat is niet de reden. Kijk, weet je wat het is? Nee, ik begrijp, City is goed. Ik begrijp, City is goed. Maar als jij die... We hebben het er niet over gehad. Maar de afgelopen transferwindow in januari. Jij weet dat deze kans niet gauw voorkomt. Jij weet Pep Guardiola bij City.
Klopt.
Zolang hij bij City is, maak je eigenlijk geen kans op de Prem.
Ja.
Maar je weet dat er ergens een transitie moet zijn. Ergens moet er een team ververs worden. En misschien in dat jaar, want dat heeft tijd nodig. En, daar hebben we het net over gehad. De trainer, nieuwe spelers, tactiek heeft allemaal tijd nodig. En misschien in dat jaar kan jij het gaan doen. Arsenal heeft dat laten zien dit seizoen. Ik denk als Liverpool die voorsprong had, die Arsenal had dit seizoen, dat Liverpool hem zou gaan pakken. Want City is sterk, maar City is niet het City wat we afgelopen seizoen hebben gezien. Oké, je komt ver. Je bent in januari. Je ziet van, oké, Thomas Partey, als hij wegvalt, dan hebben we niks. Je ziet Gabriel Jesus, als hij wegvalt, dan hebben we niks. Je ziet verdedigend, als Saliba wegvalt, dan hebben we niks. Wie hou je? Jorginho en Trossard. Trossard is heel goed uitgepakt. Ja. Of die heeft heel goed uitgepakt. Alleen Jorginho, die heeft niet veel toegevoegde waarde gehad. Saliba is uitgevallen. Rob Holding is er nog steeds. Tomiyasu is weg. We hebben geen rechtsback. We hebben alleen Ben White, die eigenlijk geen originele rechtsback is. Hij doet het wel heel goed dit seizoen, maar eigenlijk geen originele rechtsback. En dan denk je van, dit is Arsenal. Dit is Arsenal.
Ja,
altijd net niet. Altijd die laatste 2-3 spelers, die halen ze niet. We hebben het gezien bij Liverpool. Liverpool had bijna geen één speler boven de 35 miljoen. Maar toen ze de spelers nodig hadden, op het moment dat ze het nodig hadden, deden ze het. Uiteindelijk hadden ze Alisson gehaald en Virgil van Dijk. Voor allebei 75 miljoen ongeveer. Ja. Dat is wat een topclub moet doen. Uiteindelijk moet je uit gaan geven. Saka is goed, Martinelli is goed, voor 6 miljoen gehaald. Saka uit de eigen jeugd. Je haalt Jesus voor een mooie prijs, 45 miljoen. Maar daarmee ga je het niet redden, bro. Je gaat niet redden met allemaal hier los en daar dingen vastplakken. Er moet uiteindelijk een speler komen die 9 positie kan overnemen en die goals afmaakt. En niet dat als Gabriel Jesus die 7 wedstrijden of 7 kansen per wedstrijd krijgt en uiteindelijk er met geluk eentje scoort. En we hebben het net allemaal over Harry Kane, dit en dat, minimaal 20 doelpunten. Dat ga ik nooit verwachten bij Jesus, omdat hij die speler niet is.
Ja.
Verdedigend moeten we een keer gaan ophouden met Rob Holding. Oké, hij doet het oké. Maar dat is niet de gelijk al heel die kant.
Nee, ik hield mijn hart vast toen hij ging. Ja, kijk, hij doet het best wel redelijk. Maar vergeleken met de andere 2 verdedigers wat jij hebt opgenomen, toen die blessures kwamen, toen hield ik mijn hart al vast. Vooral in zo'n competitie heb je zulke beesten nodig. Die hebben echt vanaf het begin meegestreden. En dan komen die blessures. En dat doet het wel een beetje. Ja, dan ga je wel denken van, komt er nou een vervanger? Ga je nou wat doen? En dan de namen die jij dan opnoemt, denk je van, oké, zijn dit wel waardig genoeg om, snap je? Ik als het nou een korte periode was, dan zou je denken, oké, prima, maar aan Rob Holding bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden was hij nog een talent, nu niet meer.
Ik krijg stress van deze club, man. We zien het ieder jaar. Mensen zien dit voor het eerst. Het is nu pas dat ik het, zeg maar, dat ik erover praat en ik breng het naar buiten. Maar dit is iets wat dit is Arsenal. Dit is hoe Arsenal.
Dat is al jaren al zo.
Dit is het probleem van Arsenal. En Wenger heeft heel vaak het bestuur gered. Maar dit is waar het bestuur voor mij veel te kort komt. Oké, het is heel mooi om te zeggen, we hebben een jongste team, de jongste trainer, het minst geïnvesteerd en we zijn kampioen geworden. Maar uiteindelijk boeit dat niet, bro. Want nu eindig je tweede en iedereen vergeet het. Ik ga me dit seizoen niet meer herinneren. Ja, omdat ik met de aftermatch ben begonnen, omdat we zijn begonnen en we praten erover en ik kan voor het eerst mijn hart luchten. Maar ik ga dit seizoen niet herinneren als een seizoen waar Arsenal succesvol was. Ze hebben het beter gedaan dan voorafgaande seizoenen. Maar dit seizoen, ook vooral als je gaat kijken naar de puntenvoorsprong die ze hadden, is in mijn ogen mislukt seizoen.
Ja, ze hebben veel van die belangrijke wedstrijden, die kleine wedstrijden, die hebben ze vaak, vind ik, best wel verloren of gelijk gespeeld. Dus tegen een Southampton of tegen
mensen durfden dit elftal te vergelijken met de Invincibles. Mensen durfden Gabriel Martinelli.
Kan ik, man.
Mijn favoriete speler, maar Gabriel Martinelli vergelijken met Thierry Henry. Bergkamp vergelijken met Martin Ødegaard.
Waar
was Martin Ødegaard tegen Southampton? Waar was Martin Ødegaard tegen Manchester City?
Kan niet, man. Ja, maar Alexis, voordat jij toen op een gegeven moment verder bent gaan praten daar hierover. Wat ik bedoelde met Haaland en die assist, is waarom ik los van de hele wedstrijd, waar ik echt van geschrokken was. Ik denk bij mezelf, het moet juist omgekeerd. Maar Haaland geeft een assist aan de Bruyne. En bij de 3-0 zag je dat ook. Toen dacht ik al van, die Guardiola is gek bezig, man. Die heeft een bepaalde tactiek bedacht. Ik weet niet wat. Maar waar ik helemaal van schrok op een gegeven moment, dat zag je ook, laatste minuten ook, dat Haaland op een gegeven moment op een Predator lijkt. Je weet wat ik bedoel, die 1-1-PS Predator. Toen Sahar op een gegeven moment ging losmaken. Toen dacht ik, wat gaan we? Is dit een shampoo commercial of is dit een shampoo reclame wat hij aan het doen is? Of zo leek het op een gegeven moment. Liep hij daar met zijn losse haren, heel nonchalant. En dan dat nonchalante houding, dat maakt het nog erger. En dan scoort hij nog een doelpunt.
Dat was het ergste. Begrijp je? Dat was het ergste, bro.
Ja, die 4-1.
3-1, hij zat al te denken aan, oké, ik gooi die Harry's los voor die Instagram post, voor die Snapchat post. Hij had al caption al verzonnen, alles dit en dat. En uiteindelijk prikt hij nog. Ik verdediger was, dacht ik, zou ik denken van, deze man vernedert mij. Deze man heeft eigenlijk onze titel kapot gemaakt. En dan gaat hij nog hier zo zijn Harry's losgooien en dan wil hij nog gaan prikken. Ja. Ben je gek?
Ja.
En hij prikt gewoon. Ongelooflijk.
Maar waar ik ook op een gegeven moment ook aan dacht, is los van hem, ik dacht ook aan de aankomende wedstrijden. Want daar maak ik me eigenlijk meer zorgen om dan de wedstrijden voor City. De 3 wedstrijden voor City. Dat was tegen Liverpool. Ik dacht al, daar kunnen ze nog wat punten pakken. Het werd toch gelijk spel helaas. Bij West Ham dacht ik, die gaan ze gewoon winnen. Southampton helemaal. Ja. Maar zo zie je hoe de Premier League ook is. Niks is zeker. Sowieso is niks zeker. Maar de komende wedstrijden die eraan gaan komen, los van dat Chelsea het heel slecht doet dit seizoen, het is toch een club waar je ook voor moet oppassen. Die gaan ze de aankomende, ik weet niet wanneer, volgende week gaan ze tegen spelen. Dan heb je nog Newcastle United, vergeet niet, die staan nu derde.
Ja, dat is natuurlijk goed.
En een club die echt fucking goed doet, mijn respect naar hun, die Brighton. En ze hebben nog een paar wedstrijden te goed, hè. Als zij nog de aankomende 3 wedstrijden winnen, vliegen ze gelijk omhoog. En dan kunnen ze zelfs Liverpool, staan ze zelfs boven Liverpool. Dus die aankomende 3 wedstrijden heb je ook nog, want dat zou je nog hopen. En dat wilde ik eigenlijk niet. Maar ja, dat is nu realiteit. Dat we willen zien dat City punten gaat verspillen. Je hebt liever dat je gewoon voorstaat en dat er gewoon zekerheid is. Maar nu wil je gaan kijken. Moet ik genoodzaakt om ook City te gaan volgen als ze gelijk spel hebben gespeeld. Dat ik denk, yes, 2 punten minder. dat is nu de wedstrijd. Dus Arsenal moet nu alles zien te winnen en hopen dat City punten gaat verspillen. Maar alsnog, de doelstelling.
Ze hebben die Haaland. Die Haaland is fraude, man. Ik ben die man ook helemaal zat. Dikke respect. Ja. Toch jongen, rockstar, superster. Maar bro, elke wedstrijd die man prikt gewoon. Dat is niet meer leuk. En hij is 22 en dan denk je van oké, hij gaat alleen maar beter en beter en beter worden. Maar ja, vandaag, ik had wel kleine. Ik dacht, ik ga ook niet kijken. Ik dacht, ik ga die Michis brengen. Ik ga niet kijken. Ik ga er gewoon vanuit. City gaat dit winnen. Want ja, ik zie City tegen geen enkel team verliezen. Dus voor mij is het zo. En ik ben iemand die altijd realistisch wil zijn. Want ik wil geen valse hoop hebben. Ik had hoop toen ze 5, 6, 7, 8 punten voorstonden. Want toen dacht ik van oké, je gaat naar City, je gaat die wedstrijd. Grote kans dat je hem gaat verliezen. En dan heb je uiteindelijk nog steeds een kleine voorsprong. En dan hier en daar kun je nog wat punten laten liggen tegen bijvoorbeeld een Newcastle of tegen een Brighton. Kun je met een gelijkspelletje kun je het overleven. Maar nu is het, ja, je moet alles winnen. Arsenal is ook de club die dan alles gaat winnen, omdat het er dan niet meer toe doet. Maar dan ga je zien dat City alle wedstrijden gaat winnen. En dat we eigenlijk tot die laatste speeldag nog steeds die hoop hebben. Ja, dan...
Ja, maar kijk, Alexis, kijk, de eerstvolgende wedstrijd, dat volgende week moet ze, kijk nu toevallig, moet ze tegen West Ham, West Ham United, die gaan ze denk ik winnen, toch? Leeds United, 3 dagen daarna, die gaan ze denk ik ook winnen. Ja. En dan heb je Real Madrid, City. En dan speelt City uit, en dat is dan weer 3 dagen daarna. En dan heb je Everton, City. Dat is dan een klein weekje daarna, 5 dagen daarna. En dan heb je weer City, Real Madrid. Dat is 3 dagen daarna. En dan heb je City, Chelsea. Dat is dan 4 dagen daarna. En dan heb je weer 3 dagen daarna Brighton, City. En Brentford, City. En dan, ja, voor de FA Cup. Ze zitten trouwens... ze kunnen de beker pakken.
Ja.
De Champions League en de FA Cup.
Dat is treble, allemaal pakken, treble.
Bro, gewoon een treble. Ja, net toen Inter met 2000, in 2010 was dat. Met Mourinho.
En Arsenal is een club die dus dat had kunnen voorkomen. Maar ja.
Ja.
Maar ja, ik denk wel dat City gaat verliezen van Chelsea. Want Chelsea zo vaak heeft verloren. Ik denk dat ze bij City op een of andere manier gekke wonden dat ze gaan winnen.
Bro, dus Arsenal heeft dit seizoen het zo sterk gedaan. En uiteindelijk moeten ze nu gaan hopen op Chelsea.
Ja man, dat is toch ja, sorry voor de Chelsea-fans.
Dit is wat ik bedoel. Waarom? Maar,
dit is wat ik ook had. Ik zeg je eerlijk, Alexis, dit is wat ik ook had. We moeten hopen op andere clubs die dan... Nee man, ik wil gewoon zekerheid, bro. Ik wil gewoon zekerheid. En Arsenal kon dit seizoen ons bieden, maar dat hebben ze, ja... Weet je wat, in goede en slechte tijden, zoals ik in het begin zei van deze podcast, in goede en slechte tijden support ik het en ik blijf die club supporten, Ajax en Arsenal.
Ja, tuurlijk, maar ik zag niet dat al die clubs stress opleveren.
Ja, ja. Ik zeg eerlijk, ik pak grijze haren. Ik ben al een beetje
leeftijd. Ja, helemaal. Jij met je Ajax, dat was al de eerste fout die je hebt gemaakt. En uiteindelijk ben je Arsenal-fan. heel veel plezier.
Luister daar. Die 3 kruisjes blijven altijd op mijn linkerbord, dat weet je toch.
Ja, dat jammer ben je, maar...
Die blijven altijd. Geboren getogen in Amsterdam. Wat Ajax ziet.
Ze zeggen ook dat Amsterdammers heel arrogant zijn. Vind je dat ook? Of?
Kijk, het is natuurlijk... Ik ga ook eens van Amsterdammer praten, weet je. Maar kijk, luister dan. Het is ook de hoofdstad, toch? Nee. Laten we teruggaan naar Arsenal. Als ik even... Jullie hebben die serie ook gezien, toch?
Oké.
Van Arsenal. Je had op een gegeven moment een paar clubs die natuurlijk... Tottenham had dat ook. Dat je op een gegeven moment... Wat vond jullie van dat stukje dat Arteta... op een gegeven moment tijdens de training... de ding van Liverpool afspeelde? Om ze een beetje... Want ze gingen uit. Ze zouden uit gaan spelen tegen
Bro, tegen wie doet dat? Wie doet dat als trainer?
Nou, die fucking boxen naar binnen gebracht. En... hij heeft ze gewoon aangedaan en ze moesten gewoon een uur lang, of toch een uur lang, moesten ze gewoon trainen op het geluid.
Ik was weggelopen, bro. Welke trainer haalt speakers op het veld om uiteindelijk You Never Walk Alone af te spelen? En dan tegen hun ook serieus, hè, met serieuze blik, serieuze gezicht, gewoon tegen hun zeggen van, ja... Anfield, jullie zijn dat niet gewend en dit is een soort van voorbereiding op hoe Anfield kan zijn.
Ja, maar dat was meer vanuit zijn perspectief, vanuit zijn kijk. Want hij zei ook heel mooi, hij zei ook, ik bevroor op een gegeven moment, ik stond stil in Anfield, en met dat geluid erbij, en You Never Walk Alone.
Jij vond dat een goed ding dat hij dat had gedaan?
Nee, maar vanuit zijn kant, omdat hij misschien de spelers ook daarin wilde voorkomen dat ze ook in dezelfde situatie zouden belanden, toen hij ook als speler toen in de wedstrijd zat. En dat wilde hij zeg maar meegeven aan de spelers. En ik vond het wel iets moois. Snap je? Iets anders. Begrijp je?
Oh, ze hebben 4-1 pakjes gekregen die dag.
Ja,
weet je niet dat dat veroorzaakt? Nee, serieus. Ze stonden 1-0 achter. Ze zaten de hele tijd in de wedstrijd. Volgens mij stond het 1-1, als ik het goed heb. 1-1. Ze zaten de hele tijd in de wedstrijd. Arteta, die was zo erg aan het springen en aan het schreeuwen langs de zijlijn. Uiteindelijk, ik weet niet, was er een opstootje. En vanaf dat moment werd Anfield wakker en kwam Anfield tot leven. En de rest is geschiedenis. Als Anfield tot leven komt, heb je een probleem.
Ja.
Een seizoen verder. Anfield, dat is voor mij de wedstrijd waar het fout ging. Ik heb toen al gezegd, het is geen Xhaka. Het is geen Arteta dit keer, het is Xhaka. Oké, hij is niet de reden dat Arsenal heeft verloren. Maar dat je die focus niet kan opbrengen en dat je die mentaliteit kan opbrengen van oké, we staan 2-0 voor, we gaan ons niet laten flashen door deze mensen, we gaan gewoon doen waarvoor wij hier gekomen zijn, 3 punten pakken, want wij willen kampioen worden. En voor Arteta geldt precies hetzelfde. Thierry Henry had wat gezegd, dat vond ik het beste wat een pundit ooit heeft gezegd, of dit seizoen heeft gezegd over Arsenal. Je kan geen kampioen worden met emotie. Je kan geen team zijn dat op emoties speelt en dan verwacht kampioen te worden. En dat is het grote verschil tussen Man City en Arsenal. Arsenal is emotie. Het is alsof ik langs de zijlijn sta, zeg je maar. Arteta moet af en toe kalm zijn. En af en toe niet eigenwijs zijn. En als hij...
Kun je dat kwalijk nemen? Kun je dat kwalijk nemen af en toe? Als je ook kijkt naar Klopp bijvoorbeeld. Klopp is ook niet normaal.
Ja, nee, kijk, tuurlijk.
Ik ga nooit een spuug uit zijn mond.
Nee.
Je ziet gewoon aan zijn zijkant, je ziet gewoon spuug uit zijn mond.
Komen. Ja, vandaag hamstringblessure, alles. Vandaag, tuurlijk, het hoort erbij. Het is mooi, en vooral, je weet, we zijn Marokkanen. Ik denk dat wij het temperament heel snel herkennen en dat we dat eigenlijk ergens ook wel mooi vinden. Maar uiteindelijk moet je in sommige momenten kalm zijn. En in sommige momenten moet je niet kunnen, moet je zeg maar die druk van je af kunnen gooien. En al dat te veel nadenken, dat moet je opzij kunnen zetten. We zien ook bijvoorbeeld met de wissels afgelopen weken. Saka is niet in vorm. Natuurlijk ga ik niet zeggen van oké, Saka moet eruit. Want ik zou ook Saka iedere wedstrijd laten beginnen. Maar ik zou wel gaan kijken van oké, Trossard, dat is wel de man die in vorm is. Die ga ik ook ergens laten spelen. En misschien betekent dat ik dan moet gaan roleren. Dat Jesus misschien dan wat minder speelt. Dat Saka dan misschien 1 wedstrijd minder speelt. Maar wat we hebben gezien is eigenlijk hetzelfde elftal iedere keer. En iedere keer verwachten dat je het gaat doen. En 9 van de 10 keer deden ze het ook tegen teams die veel minder waren dan Arsenal, want dat blijkt nu. Want je verwacht tegen City dat ze dan ook gaan laten zien van oké, we kunnen 1-0, 2-0 voorsprong komen. Maar ik had geen enkele moment het gevoel van oké, Arsenal gaat deze wedstrijd winnen. De wissels kwamen voor mijn gevoel te laat. Het elftal was veel te dood. En ja, nogmaals, het begon allemaal voor mij bij die wedstrijd van Liverpool. En ik vind het zo zonde, bro. Wij zullen er hoe dan ook zijn, de Aftermatch podcast. We hebben beloofd dat wij de 28e, de laatste wedstrijd of de laatste speelronde in de Prem, dat wij dan in Londen zijn. Wij zullen er zijn, maar ja, wij hadden ook, en ik denk iedere voetbalfan bijna, had toch wel gehoopt dat in ieder geval tot die laatste gimma, tot die laatste wedstrijd, het spannend zou zijn. En ja, in mijn ogen is dat het nu niet. Ja. Helaas.
Helaas. Sterke concurrentie hebben jullie, maar jongens, ik heb het met jullie te doen.
Ja, en nu kan ik ook van mijn gevoel door. Nu kunnen we gaan focussen op volgend seizoen. En dan hopen dat we in de zomer eindelijk een keer wakker worden. En nu
Alexis, wacht eens even. Wacht. Als we gaan kijken, als Titi nu de volgende wedstrijd wint, staan ze 4 punten boven, toch?
Bro, alsjeblieft, stop met die valse hoop. Alsjeblieft, bro, stop met die valse hoop. Ik heb al genoeg pijn.
Ik zeg je eerlijk. Ik blijf de hoop hebben, man.
Ontkenningsfase. Natuurlijk, ik zal ook altijd de hoop hebben. Maar het is, kijk, de hoop en die spanning. Kijk, de hoop is er altijd. Maar die spanning, het is nu niet spannend. Want nu staat Manchester City eerste met 2 punten voorsprong. 1 wedstrijd minder. Dus er is in mijn ogen.
1 punt. Dus als ze nu nog een keer winnen, dan staan ze met 4 punten voor. Dus en met 4 doelpunten staan ze ook voor. Dus in de plus.
Dus doelsaldo gaat Arsenal niet inhalen. Ze moeten 2 wedstrijden winnen. Wil Arsenal kampioen worden. Dus voor mij is die spanning is weg. Verlies City een wedstrijd, komt die spanning weer terug. Hoop ik altijd.
Iedereen strijdt nu daaronder ook. Hè. De middenmoot en de degradanten die strijden ook. Hè.
Bro, Erling
Haaland. Alles kan. Dit is Premier League. Alles kan. Iedereen, kijk, het is ook een nadeel voor Arsenal, maar ook voor City. Iedereen gaat nu strijden voor die laatste loodjes, die laatste punten. En dan wordt het Keita voorstellen. Dan wordt het weer die lange ballen naar voren. Sta je één voor. Alle lange ballen naar voren, naar voren, naar voren. Dus ik blijf die hoop. Ik blijf de hoop wel hebben, man. Als ze eenmaal verliezen of gelijk spelen, ja, dan blijf ik. Want geloof me, daaronder strijden ze ook, man. En niet normaal ook.
Ja, laten we even gaan kijken. Onderaan Southampton op plek 20 met 24 punten. Everton op plek 19 met 28 punten. Leicester City op 29 punten. Het is inderdaad spannend, bro.
Middenmoot ook, hè? Als je goed kijkt.
Ja, top 4 is toch nog soort van ook wel spannend. De middenmoot inderdaad, wie gaat Europa in en wie niet. Dat blijft ook wel spannend. We zien hier inderdaad eigenlijk...
En nogmaals, als we weer terugkijken naar Brighton, nummer 8. Kijk goed, 31 wedstrijden, 52 punten. Dus als ze de komende 3 wedstrijden winnen, 9 punten, vliegen ze gelijk omhoog.
Ja, niet normaal hoe ze het doen dit seizoen.
Dus daarom zeg ik ook, ik hoop nu dat die clubs, sommige clubs is elke wedstrijd nu de finale. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ze gaan strijden. Ze moeten natuurlijk altijd strijden. Maar vooral de laatste loodjes. Als ze nu, alles komt nu dichtbij. De 7e plek, de 6e plek. Alles komt, wordt nu een beetje meer realistischer. Jullie snappen wel wat ik bedoel.
Ja. Het wordt zeker spannend. Het wordt zeker spannend. Dus ik ben ook misschien iets te negatief. Maar ja, ik vind het gewoon zo
zonde. Ik begrijp jou. Dat
we afhankelijk moeten zijn. En ik denk dat we dat vorig seizoen hebben gezien. En eigenlijk de laatste paar seizoenen. Afhankelijk zijn van andere teams is 9 van de 10 keer negatief. Pak dat negatief
uit. Maar als ik jouw hoop mag beschrijven. Het is precies hetzelfde als je nu zegt tegen een 31-jarige jonge man. Je gaat nog prof worden, man.
Ja.
Je geeft een bepaalde valse hoop. Dus tegen een 31-jarige man nog zegt, hey bro, je hebt nog talent, maar jij kan nog bij Newcastle United spelen, bro. Als pinch hitter, je weet toch. Als spits voor één. Laatste minuut komt iedereen. Bro, de valse hoop, je hebt gelijk. Als we echt realistisch gaan kijken, maar alsnog, aan de andere kant, de bal is rond, alles kan gebeuren. Dus
een mooie afsluiter, een mooie afsluiter. Laten we inderdaad hopen dat we een klein beetje de spanning terugkrijgen in de top van de Premier League. Dat we de laatste 7 of 6 wedstrijden, maar dat we de laatste 7 of 6 wedstrijden met plezier kunnen gaan beleven. En nogmaals met veel spanning. Ik wil even afsluiten met een klein nieuwtje vanuit Marokkaanse zijde. Lamine Jamal, 15 jaar oud, debuut gemaakt bij Barcelona. Ik weet niet of jullie het hebben gezien.
Gisteren volgens mij, toch?
Zijn vader is Marokkaan, toch? En zijn moeder is, hij is een halfbloedje, als ik het goed heb, toch?
Ja, klopt.
Ja, maar wij claimen hem gewoon. Dat is hoe we het doen bij de aftermatch. Kwart Marokkaan, half Marokkaan, vol Marokkaan. Wij claimen jou gewoon als Marokkaan. Ik ben wel benieuwd of die uiteindelijk soort van in de picture komt bij Marokko, of dat hij in ieder geval soort van dat hij erover nadenkt. Dat zou mooi zijn, dat hij erover nadenkt.
Met het afgelopen WK en wat ze hebben gepresteerd, dat is ook natuurlijk een bepaalde imago die je natuurlijk geeft aan de rest van de wereld ook. Een soort reclame die je maakt. Dus en ook met de trainer die er is en de talenten die daar rondlopen, jonge talenten ook. Denk ik wel dat zulke spelers zeker ook grote kans voor Marokko gaan kiezen. Vergeleken met 10 jaar terug.
Ja, maar ik denk ook dat hij gaat kijken naar de Afrika Cup, man. Wat ze daar gaan doen. Kijk, het kan ook zo zijn dat de WK gewoon een momentopname was. Maar stel dat ze ook doen in de Afrika Cup dat Marokko daar gek presteert.
Ja.
Ik denk wel dat het in Marokko zou kiezen.
Marokko kan hem nu dizzy maken door te zeggen van hey, we gaan jou nu al laten spelen. Want ik denk dat hij voor Spanje dat hij nog een paar jaar moet wachten. Voordat hij echt, zeg maar, vaste basisspeler wordt. Maar ik denk dat de Marokkaanse bond hem warm kan maken door te zeggen van, hey, als je nu komt, laten we jou gelijk debuteren. En ja, als je gaat kijken, Buffon of Lamine Jamal, dan, ik ben puur voor die next generation. En ik ben echt benieuwd, zeg maar, hoe Marokko het gaat doen in de aankomende jaren. Dus ja, daar hoort hij. Ik hoop dat hij daar onderdeel van is. En ja, ik zie hem wel, zeg maar, een soort van het overwegen, omdat hij dan denkt van oké, ik kan al heel jong een stempel drukken op mijn nationale voetbalcarrière dus.
Ja, ja,
zo, ik denk dat Spanje ook achter hem aan zit hoor. Dat zo is.
Ja, want jullie hebben denk ik mijn vraag al deels beantwoord, want ik wilde zeggen, behalve Marokko, welke land kan hem nog claimen? Dat is denk ik Spanje.
Ja, laat me googlen. Spanje sowieso, denk ik, want hij is daar opgegroeid in Spanje, inderdaad, sowieso. Lamine Jamel Nasraoui Ibana. Hij is geboren in Spanje, dus ja, inderdaad, Spanje. Even kijken. Marokkaans, Jamel is een zoon van een Marokkaans vader en een moeder uit Equatoriaal Guinea. Hij groeide op in Mataro, een stad in de buurt van Barcelona.
Equatoriaal, is het Zuid-Amerika?
Nee, het is Afrika.
Ah, daar gaat hij nooit voetballen, joh. Marokko, lekker.
Ik weet het nooit, maar ik denk dat hij, zeg maar, ik denk dat hij gewoon op alle drie. Want hij heeft sowieso komt, hij komt in, of hij heeft sowieso recht voor op een Marokkaans paspoort, omdat zijn vader Marokkaans is. Geboren en opgegroeid in Spanje, dus hij heeft een Spaans paspoort. En ja, ik denk dat, ik weet niet hoe.
Maar als we gaan kijken naar de drie landen, of naar de twee landen, laten we zeggen wie de grootste kans maakt, Marokko of Spanje. Als we kijken naar zijn positie. Wie zijn de concurrenten nu die daar spelen, of althans de spelers die hetzelfde positie spelen? Dat is natuurlijk ook belangrijk als je een keuze gaat maken.
Ansu Fati, Ferran Torres, ik zou dan denken aan die twee spelers.
Ja.
Als hij dus echt linksbuiten blijft spelen, want dat is altijd de vraag. Maar ik denk ook als we gaan kijken naar Spanje en Marokko, want mensen zeggen dan altijd Spanje. We hebben het afgelopen WK gezien, waarom zou je niet kiezen voor Marokko?
Ja, maar dat is niet...
doet het beter dan Spanje.
Ja, nu op dit moment, maar het gaat mij meer om, om even terug te gaan naar mijn vraag. Je hebt bijvoorbeeld nu Marokko. Welke positie? Je hebt Boubal, toch? Je hebt, hoe heet die andere die ook? Azalzouli, maar die speelt rechts, denk ik.
Nee, die speelt ook links.
Die speelt ook links, dat is ook een talent. Toevallig ook in Barça, dus ze kennen elkaar.
Ja.
Zijn er niet andere posities behalve links buiten? Hij is links aanvallend, toch?
Ja.
Zijn er geen andere posities? Want meestal heeft hij zijn voorkeur is misschien links buiten. Maar het kan ook zo zijn dat hij misschien aanvallend of op nummer 10 kan spelen.
Ja, maar als hij zo'n groot talent is, dan ga ik er ook wel vanuit dat hij zeg maar echt gaat spelen. Kijk, Azalzouli is inderdaad in vorm. Die doet het dit seizoen goed. Maar als ik ga kijken naar Boufal, want dat is wel de speler die het meest speelt voor Marokko op die linksbuitenpositie. En ja, nogmaals, als ik ga kijken naar zijn fysiek en zo, denk ik ook, hij is niet klaar om spits of zo.
Dat wilde ik net zeggen, Alexis. Kijk, als we gaan kijken naar de afgelopen WK, hij was helemaal op een gegeven moment, bij de 70ste minuut was hij al klaar. Het leek alsof hij urenlang daarvoor al in de shisha-lounge staat, voordat hij ging voetballen.
Je hebt het over Boufal nu.
Ja.
Ik heb het over Boufal, maar wel de meest technische dribbelaars, ik zeg je eerlijk, die ik heb gekend, die voor Marokko speelt. Echt technisch. Je hebt gezien wat hij deed met, hoe heet die gast ook alweer, die linksachter, die verdediger, dat hij met hem speelde zelfs. Die voor,
wacht even, wat zei sorry, Boufal,
de conditie.
De technische voetballer die voor Marokko heeft gespeeld?
Deels. Een van de.
Dat is een lastige uitspraak, bro.
Ja. Ik zeg je eerlijk, ik vind Boufal, hoe die afgelopen WK heeft gespeeld, wat hij met die spelers deed. Hoe heet die speler van Atletico Madrid? Hoe heet hij ook weer? Die linksachter. Of rechtsachter. Van Spanje. Hij moest hem verdedigen.
Ik weet het eigenlijk niet, man, bro.
Maar maakt niks uit. Hij heeft gewoon met hem gespeeld. Terwijl het gewoon een talent is. Hij heeft hem gewoon lastig gemaakt. Niet met hem gespeeld. Met alle respect. Voor mij was dat zo. Maar hij heeft hem wel proberen te verdedigen. Waar nodig is. Maar van zo'n kaliber. Wat Boufal met hem heeft gedaan. Maar om even terug te komen. Los van dat ik hem een van de beste technische dribbelaars vind van Marokko.
Ja.
Eén van. Nogmaals. Is zijn conditie, man. Zijn conditie. En daarom om even terug te komen. Dan heb je nog een Azalzouli. Dan heb je nog die talent, die 15-jarige talent waar we het nu over hebben, die misschien hopelijk ook voor Marokko gaat kiezen. Zit Marokko wel safe? Dan heb je drie spelers, waarvan Boufal nog een beetje aan het afbouwen is, vind ik. Want hij zit nu in de 30, toch?
Ja. Boufal is denk ik sowieso in de 30. Hij speelt nu in Qatar, als het goed is. Dus ik denk sowieso dat einde carrière is voor hem. Maakt niet uit waar dan ook.
Ja, dus laatste WK, de aankomende WK, weet ik niet of hij erbij gaat zijn. Dat weet ik niet.
Ik denk gewoon dat de tijd is. Boufal wordt gewoon een mentor nu voor dat team. Vooral omdat hij gewoon Stel dat deze Jamel gaat kiezen voor Marokko, dat hij gewoon gaat vertellen van... dat hij een goed plekje gaat geven, comfortabel op zijn positie. Dat soort dingen, man. Ik denk dat dat gewoon voor Marokko een goede toekomstperspectief heeft. Althans, ik vind het zelf beter dan die van Nederland. Maar ik weet niet, als mensen wat nog willen zeggen in de comments. Als jullie denken, anders over denken, gooi het in de comments daar beneden. En we zien het wel. En dan komen we de volgende keer op terug. En ik denk wel, we hebben een goede, kijken, een dikke anderhalf uur gechilled, jongens. Het was een leuk gesprek. Sowieso, like, share, subscribe.
Show some love for Goatman, man. Show some love.
Ja, man. Shout-out naar Goatman. Bedankt voor de aanwezigheid vandaag.
Ja, zeker. Ja, man. Bedankt,
was zeer gezellig.
Gewaardeerd.
Ja, man.
Voor de mensen die ook in de show willen komen, je weet, zet het gewoon in de comments, stuur ons een DM'tje en wie weet ben jij de volgende. En vooral like, share, subscribe, man. Deel het vooral met je naasten, je vrienden, je matties, je zussen, je tanden, je dromedaris, maakt niet uit wie je daar hebt. En voor je niet weet, zijn er weer terug volgende week, inshallah. En bedankt voor het luisteren. Peace.
Yes. Rustig aan.
Later.